Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de Van 0 tot 8 baan podcast. De podcast over achtbanen binnen Nederland. Mijn naam is Romy en ik ben hier vandaag weer met Meindert. Meindert, een hele goede morgen.
Ja, inderdaad. Het is een keer een goede morgen voor ons, hè?
Ja, normaal nemen we altijd op in de avond, maar nou een keertje niet.
Ja, nu zitten we een keer in de ochtend. Maandagochtend zitten wij hier.
De maandag des dooms.
Nou ja, ik moet wel zeggen, ik vind het wel misschien wel de beste manier om de week te beginnen, hoor. Maandagochtend podcastje opnemen.
Ja, het is een goede start van de dag.
Ik vind het een iets fijnere start dan beginnen in het OV naar school toe om 6 uur 's ochtends. Dus ja, dan vind ik dit wel iets prettiger inderdaad.
Ja, zeker. Zeker weten. Ja. Nou, dan gaan we even terugkoppelen naar de afgelopen 2 weken. We hebben natuurlijk de meest fantastische aflevering ooit gemaakt. Dat was niet sarcastisch.
De Toast Express, dat is een geweldige aflevering, Romy.
We hebben wel stiekem heel veel leuke reacties gehad.
We hebben heel veel leuke reacties
Vooral
gehad van mensen.
Vooral verbaasde reacties ook.
Dat we een uur konden praten over de Toast Express.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje zijn algemeenheid. Want je ziet een uur staan op Spotify. Maar we hebben het natuurlijk bijna 20 minuten over alleen al Halloween.
Ja.
Daarna hebben we het over de Toast Express. En er was best wel veel te vertellen bij de Klant als Koning. Dat is juist alleen maar leuk. Dat laat zien dat er superveel mensen mee willen praten over deze onderwerpen.
Ja, zeker tof.
Dus ik denk dat we niet de enige zijn die meer dan een uur over de Toast Express zouden kunnen praten.
Ja, ook nog een 3 minuten fragment van Fuad erbij met een live verslag vanuit Energylandia.
Ik ben nog steeds meer jaloers geworden, want ik heb meer foto's gezien van die achtbanen daar en ook van dat nieuwe gebied. En ik denk wel, dat is nog steeds wel een leuk plekje om naartoe te gaan, Rome.
Ja, zeker weten. Ik kan ook niet wachten om er een keertje heen te gaan.
Ja, maar ja, sowieso dus heel veel positieve, leuke reacties. Vooral grappige reacties. Mensen die het vooral leuk vonden dat we zo lang over de Toast Express konden praten.
Ja.
Dat was eigenlijk vooral de reacties die er zijn geweest. Ook niet heel veel terugkoppelingen of verbeterpunten. Dus
nee, eigenlijk wel goed, hè?
Ja, perfect.
We hebben toch alles wel gecoverd. Kon ook niet anders in dat uur, hè?
Ik wou dat zeggen, als we dan iets gemist hadden, dan was het wel heel ernstig geweest.
Nou ja, achteraf dan heb ik altijd nog wel een paar dingetjes waarvan ik denk van, dat ben ik vergeten.
Ja, dat is altijd, wij hebben dat altijd het beste door, hè?
Ja, nou ja, soms hebben de oplettende luisteraars hebben het dan ook door. Dat is ook wel leuk om te horen.
Precies, heel goed.
Ja.
Nou, Romy, jij bent ook nog in de afgelopen 2 weken ergens naartoe geweest, hè?
Ja, ik ben nog naar Movie Park Germany geweest. Tijdens Halloween, wat is het daar? De Horror Nights of zo, iets in die richting. Ik ben daarheen geweest met wat collega's van Toverland om daar even rond te gaan kijken. Was echt super anders. hoe zal ik het zeggen? Ik vond het wel heel tof, vooral de spookhuizen. Sommige waren wel heel tof gethematiseerd. Ik ben alleen nergens geschrokken. Gewoon echt nergens. Ik heb overal met een pokerface doorheen gelopen. Soms een keer gelachen naar mensen, omdat ik dacht, dit is wel grappig dit.
Ja.
Maar ik ben niet geschrokken. Terwijl er waren een paar mensen in onze groep die waren wel oprecht echt bang voor spookhuizen überhaupt. Ook in Toverland zelf. Maar die waren hier ook niet zo over te spreken.
Dus nou, die waren ook niet allemaal geschrokken dus.
Nee, het was mild. Ik vond de hostel, dat is het eerste spookhuis wat we hadden gedaan, die vond ik wel goed. Het ging over volgens mij een hostel in Amsterdam.
Kijk.
Dus ik kreeg ook de hele tijd van die oud-Hollandse nummers in de wachtrij te horen. Dus wij zaten met z'n allen mee te zingen. Die Duitsers zitten echt zo van, wat zijn dat voor gekken? Wat zijn ze nou allemaal?
De Duitsers denken, we hebben hier de meest enge versie van Ben ik te min. En die Nederlanders denken, ik ga hier heel goed op. En die gaan gewoon zitten dansen daar in die zaal, terwijl het eigenlijk...
Ja, de groeper, die moest er ook uitzien alsof hij flink stoned was. Iedereen was bij ons zo van... Ja, zo ziet het er niet uit als je stoned bent. Nee, niet omdat we het ooit zelf hebben gedaan, maar meer zo van... Als je door Amsterdam loopt, dan had je beter geweten.
Ja. Ja. Ik vind het sowieso grappig, want jij noemt dan dus die Nederlandse muziek. En als je dus eigenlijk een muziekstuk herkent en het is... met zo'n creepy filter eroverheen gedaan.
Nee, dat was niet eens echt. Het was gewoon oud-Hollandse muziek. En dan wel die echt die hele oud-Hollandse muziek.
Ja, want ik kan me herinneren toen ik in Toverland was... bij de Maison de la Magie... had je in de treintjes... had je dus ook een nummer van We'll Meet Again.
Ja, ja, ja.
En daar ging ik dus heel goed op. Want ik kende dat nummer. Terwijl andere mensen zaten... ik vind het echt creepy. En ik zat... dit is
maar
heerlijk.
Er zijn toch heel veel mensen die dat nummer kennen, niet?
Ja, het is een vrij bekend nummer. Maar de...
Mensen
met name de jongere
cultuur.
Generatie die kent het helaas
cultuur.
Niet. Cultuur.
Ja, nee, maar ik vond hostel vond ik wel een prima huis. En ik vond, die laatste was iets met een lab, met Ninjo, Project Ninjo of iets in die richting. Dat ging over dat er een nieuw serum was of zo, wat je huid jonger zou laten lijken. En dan kom je in een wachtkamer en dan alles gaat mis. Het viel me op vooral dat er weinig acteurs in de spookhuizen stonden. Terwijl er volgens mij normaliter echt een stuk meer staan. Dus dat miste ik ook wel. Het was ook al een rustige dag in Moviepark, moet ik zeggen hoor. Dus het kan ook zijn dat ze daarom ook niet zoveel acteurs konden krijgen. Daar heeft iedere pretpark denk ik wel eens ooit last van. Maar goed, ja, bij deze was dat ook zo. Dat je echt dacht van, ah, hier had er eigenlijk eentje moeten staan. En hier had er eigenlijk eentje moeten staan. Dus dat is eigenlijk wel zonde. Gemiste kans. Ik denk dat je ons in sommige spookhuizen wel echt gek had kunnen maken. Maar ja, dat is niet gebeurd.
Ja.
Verder, de attracties. We zijn natuurlijk van 0 tot 8 banen. Dus ik moet eventjes een kleine review geven over de 8 banen.
Even heel kort, speedrun.
Even heel kort. We hebben de Star Trek gedaan. Dat is een triple launch coaster van Mack Rides, als ik het uit mijn hoofd goed heb. Nou ja, van Mack Rides volgens mij, triple launch. Mooi gethematiseerd, tof baantje. Ik dacht eens dat hij van Gerslauer was. En toen zag ik de beugels en toen dacht ik, nou, dat is niet helemaal Gerslauer. En toen inderdaad was het ook niet van Gerslauer, maar van Mack.
Krijg je toch oog voor, hè?
Ja, stiekem wel. Ja, je hebt er nou 2 in de korte tijd gedaan van Gerslauer. Dus dan valt het steeds meer op welke je al wel hebt niet hebt gedaan. En hoe het eruit ziet en dat soort dingen. Dan heb je nog de houten achtbaan. En ik durf even niet meer te zeggen hoe die heet. Uit mijn hoofd. Maar dat is echt de pure terror. Ik denk dat ik dat nog enger vond dan de spookhuis. Nee, het was echt... Je kwam, als je naar beneden ging, kwam je met zo'n klap op de baan. Dat je echt dacht van, dit is niet goed. Je krijgt spontane nekhernia van. Het was echt niet oké. Okay. Dat ik echt dacht... Ik vind het heel fijn als een houten achtbaan een ruige randje heeft. En daar komen we vandaag echt zeker wel op terug. Maar dit was echt too far. Daarna stond er een of andere... Ja, hoe heet zo iemand? Zo iemand die op de kermis werkt en dan achter zo'n microfoon staat. Oké, let's go. Dus die stond daar de hele tijd een beetje mensen op te hypen. Terwijl niemand echt heel erg hyped was voor de achtbaan.
Ja, je moet iets leuks van je werk maken. Hè?
Ja, zeker. Nou ja, en daarnaast hebben we ook nog studio tours gedaan. Die is ook wel echt heel tof gethematiseerd. Een heel, heel soepel baantje. Heel leuk dat je sommige stukken achteruit, vooruit gaat. Dat is de draaielement. Gaat ook super snel en super smooth. Dus dat is echt wel, ik vond Studio Tours vond ik echt wel een hele leuke.
Dat is de nieuwste achtbaan, hè?
Dat is de nieuwste achtbaan.
Voor de mensen
die is deze zomer uitgekomen. Ja. Dus zomer 2021. Ja, ik dat vond ik wel een leuk baantje. Het was geen spectaculaire achtbaan. Maar het was meer een dark ride, vind ik, dan een achtbaan. Maar toch wel soms wel wat snelheid behaald. Dus,
beetje in de richting van de Vliegende Hollander. Eerst een stukje dark ride en het sluit af met een leuk stukje achtbaan.
Ja, alleen word je dan in de studio tours niet echt nat.
Nee.
Ik heb trouwens vannacht gedroomd over de Vliegende Hollander.
Oh, ja. Jezus. Je openbaart het ook echt naar mij. Al.
Ja, nee, ik zit even zo te denken. Vliegende Hollander, ja, ik heb er oprecht vannacht over gedroomd. Dat we voor openingstijd daarheen mochten voor een tour. En... ja, wat was er allemaal aan de hand? Oh, de baan was binnen drooggelegd en dan mocht je dan rondlopen. En het was super raar, want er waren ineens 2 nieuwe banen bij. En ik was echt helemaal confused. Jij was vooral helemaal hyped, omdat het de Vliegende Hollander was. En het was je favoriete attractie. En ik zat vooral zo van, oh, we moeten nou wel snel eruit, want nou komen de mensen. En jij was nog allemaal aan het rondkijken. Ik weet echt niet. Het was echt een hele rare droom.
Jij hebt gisteren die video van Bart Baan gekeken. Dat hij de Joris en de Draak om mocht klimmen. Jij hebt gewoon een droom gehad dat jij hetzelfde had. Alleen dan met de Vliegende Hollander.
Ja, alleen niet dat ik de start-up deed. Maar meer dat het een soort museum werd. Het was echt super weird. En er waren ook allemaal mensen aan het klussen en zo. Ja, ik weet het niet hoor. Maar misschien is dit wel een visioen. Dat er binnenkort toch boegbeelden op de kettinglift komen of zo.
Romy heeft het licht gezien.
Ja. Ja, ja. Nee, dat denk ik inderdaad. Laten we maar gewoon doorgaan naar de vraag van vandaag. Het winterseizoen komt er namelijk aan. En wat gaan we doen deze winter?
Ja, wij gaan deze winter sowieso een keertje langs bij de Winter Efteling.
Ja, dat sowieso.
Dat is een must. Maar ook de Magische Winterweek in Toverland is sowieso iets wat wij... ja, jij bent er sowieso. Maar,
ja, ik ben er sowieso met mijn stage.
Maar ik sowieso nog even wel een kijkje wil komen nemen. Ja. En eigenlijk misschien wel het meest bijzondere. Want de andere 2 zijn natuurlijk best wel normaal elke winter.
Ja, het is gewoon... logisch dat je daarheen gaat. Ja. Lekker marshmallows rooster in Toverland of lekker aan de glühwein in de Winter Efteling.
Ja, kijk. En ik heb ook magische winterweide. De winterweide van de Efteling heb ik ook al wat beelden van gezien. Dat ziet er weer...
Heb ik zin in.
Was vorig jaar ons favoriete plekje daar.
Ja, zeker. Hebben we lang gezeten, maar op een gegeven moment ging dat zonnetje ook zo lekker. En dan zat je daar met je dikke winterjas voor een vuurtje met een glaasje glühwein. Ja, dan maak je mijn dag helemaal goed hoor.
Ja, of een lekker glaasje schrobbeler. En dat sluit natuurlijk aan bij het volgende onderwerp. Want wij gaan deze winter, of ja, deze december, ook naar de aflevering 250 van De Kleine Boodschap.
Ja, we hebben tickets.
We hebben tickets, dus wij zijn daar ook bij. Dus als je daar bent en je denkt, hé... Hey,
dus Paul en Tim, we komen eraan.
Ja. Ja, dus daar kijken we wel heel erg naar uit. Hè. Dat is echt wel leuk...
Ja, het wordt een leuke winter. En we gaan natuurlijk nog... Het heeft helemaal niks met attractieparken te maken, maar we gaan ook nog naar Portugal.
Ja, wat winters.
Ja, nou, echt gewoon niet. Maar we gaan daar wel even kerst vieren. Dat komt wel goed.
Ja.
Lekker met de fam. En met jouw schoonfam.
Yes, de schoonfam. Gezellig.
Ah, jongen, iedere aflevering wordt het veel erger, hè? Mama luistert ook gewoon mee. Nee,
ik heb hartstikke veel zin in.
Oké, mooi, mooi. Dat is goed om te horen.
Zullen we het over achtbanen gaan hebben, Romy?
Ja, zullen we... Zal ik de volgende achtbaan gaan introduceren dan?
Yes, komt u maar.
Ik heb een mooi stukje geschreven waar ik stiekem wel heel trots op ben. En ik weet nou niet zo goed of dat ik mijn stemmetje op moet zetten.
Zet je stemmetje op.
Nee.
Jawel.
Nee, doen we wel niet. Oké, Drakenjagers Onverzaagd. Luister naar waar deze aflevering over gaat. De dappere die het onderwerp raadt ontvangt 1001 ducaat. Maar voor de niet-wetende mensen, niks gevreesd. We gaan vandaag strijden tegen het beest. Vandaag gaan we het hebben over de Joris en de Draak in de Efteling in Kaatsheuvel.
Kaatsheuvel. Romy, ik moet wel zeggen, dit is wel je meest creatieve intro ooit.
Ja, maar je moet alvast even inkomen voor Sinterklaas gedichtjes strakjes, hè? Dus ik moet gaan rijmen.
Ja, nou, we komen straks nog terug op Sinterklaas, denk ik.
Oh, huh?
Huh?
Huh? Nou, ja, dus... dan gaan we maar gewoon lekker een duikje nemen in de geschiedenis.
Ja, van nul tot Joris en de Draak, ons onderwerp van vandaag. Het begint allemaal in 1992, want toen was het chaos in het Europese pretparkland. En ik hoor je al denken, hè, wat was er gaande? Een economische crisis? Ja, toevallig ook. Nee, het grootste probleem voor alle pretparken was namelijk dat Disney naar Europa kwam. En om de concurrentie voor te zijn, wilde de Efteling een attractie openen in 1991. En best wel bijzonder, want in 1993 opent uiteindelijk de Droomvlucht.
Droomvlucht, ja.
Dus de Efteling wilde echt iets groots hebben nog voor de Droomvlucht, om nog mensen te trekken. Ja, en het idee was dus om een tijdelijke attractie te gaan huren. Nou ja, daar kan je nu helemaal niet over nadenken bij de Efteling, een attractie huren. Misschien een klein reuzenradje of zo, dat soort kleine dingetjes, maar nooit een...
Oh, bij het plein, bij Max en Moritz.
Ja,
in de
winter.
Dat zou ik echt heel cute vinden.
Die was altijd heel leuk.
Ja.
Die stond er altijd, ja. Maar een van de ideeën was een kermisattractie, de Olympia Looping. Dat is best wel een flinke kermisattractie ook trouwens. Nou, uiteindelijk blijkt de prijs daarvoor te duur te zijn. En wordt er gewoon een eigen achtbaan ontwikkeld. Een houten achtbaan. Deze achtbaan werd ontworpen door Curtis D. Summers. Een Amerikaanse houten achtbaan ontwerper. En die werkte samen met Dincorp. Ook een Amerikaanse houten achtbaanbouwer. En het oorspronkelijke idee was om een enorme achtbaan te maken. Er zijn zelfs tekeningen gemaakt voor een zogenoemde dueling coaster. Hey, onthoud dat eventjes. De Efteling had zelf belangrijke eisen dat de baan voor het hele gezin moest zijn, niet al te veel ruimte in moest nemen en niet te veel geluid mocht produceren. En daardoor werd de baan dus flink stuk kleiner. De uiteindelijke achtbaan die zou komen was de Pegasus. En die werd dus gebouwd door Dincorp. En tijdens de bouw gingen de bouwvakkers van Dincorp staken en heeft de Efteling samen met Intamin de baan af weten te maken.
Oh ja, ja, ja.
En uiteindelijk weet de Efteling niet de deadline te halen om het in het seizoen van 1991 te openen. Maar op 1 juli van 1991 opent dus de Pegasus. Dus wat wel dus grappig is, of ja, grappig, eigenlijk heel treurig, dat Dincorp die ging dus protesteren en ging met z'n allen weer terug naar Amerika, terwijl ze dus een achtbaan niet hadden afgebouwd. En een jaar later was Dincorp failliet. Dus goed gestaakt, I guess.
Goed gelukt.
Ja, hebben ze mooi gedaan.
Ja, je weet het achterliggende verhaal natuurlijk niet. Maar...
Nee, maar het is wel, Efteling had hele strenge deadlines en misschien dat de Amerikanen dat niet konden handelen. Maar volgens mij hadden ze op dat jaar 3 andere achtbanen tegelijkertijd in de bouw. En het jaar erop zijn ze... is het hele bedrijf failliet, dus...
Oeps.
Ik weet niet hoe goed het ook daar intern ging.
Is het trouwens de Pegasus of de Pegasus? Want ik zei vroeger altijd de Pegasus.
Het is, ik denk op zijn Nederlands, dus ja. Je zou het zeggen als Pegasus. Maar ja, als je het in het Engels weer zegt, is het Pegasus.
Ja.
Net zoals dat de Baron is ook gewoon van Nederlands Baron. Maar in het Engels is de Baron.
De Baron.
Of hoe het ook weer van Theme Park Worldwide, die dan 1898, die kan dan dat laatste stuk dan niet...
Ja, wel leuk.
Het is altijd leuk hoe die dat zegt.
Ja. Als je luistert, hoi. Oh nee, wacht,
we zijn een Nederlandse podcast, hij luistert niet. Nou ja, wat wel opmerkelijk was aan de Pegasus, was dat het dus helemaal geen thema had. Terwijl de Efteling op dat moment alleen maar attracties zoals de Fata Morgana, Fata Morgana, zo. Pagode en het volk van Laaf openden. Al die namen gingen allemaal mis. Ik haalde ze allemaal door elkaar. Hoorde je dat?
Ja,
de Fata Pagode, het volk van Fata. Het ging helemaal... Nou, en ook dus de droomvlucht was op dat moment een aanbouw. Dus het is best wel bijzonder dat de Pegasus gewoon nergens gedecoreerd was. Er was wel een ontwerpje voor het logo wat er stond. En die, dat was het eigenlijk. Voor de rest was het wat leuke lampjes en een houten achtbaan vooral. Maar we gaan eventjes flink verder in de tijd. Want op 1 juli 1991 opent het. En uiteindelijk gaan we helemaal verder naar 2009. En daar blijkt uit geruchten dat de Pegasus last had van best wel wat flinke houtrot. Vrij onverwachts wordt dus ook in het Brabants Dagblad later dat jaar verteld dat de Efteling op zoek is naar een alternatief. En de Efteling keek voor een alternatief naar Toverland voor een loungecoaster. En dat is dus eigenlijk gebaseerd op de boosterbikes. Oftewel, wat wij besproken hebben in aflevering 2, was de Efteling in geïnteresseerd. En het idee was dus om de boosterbikes te maken met scheepswrakken in plaats van motoren. En dat zou dus uiteraard beter passen bij het ruigrijk van dat moment. Met natuurlijk een Vliegende Hollander, Halve Maan en Polka Marina. Ja. Weet je, dat zeemansthema wat er eigenlijk over het hele plein hangt. Uiteindelijk was het idee om een houten duelingcoaster te maken. Gebaseerd op de mythe van Sint Joris en de draak. Waarbij het water en vuur centraal zou staan. Wat dus wel grappig is, is dus uiteindelijk dat ze dus hebben gekozen voor een achtbaan die dichter bij de Troy lag dan bij de boosterbikes van Toverland.
Grappig, ja. Ja, ik vond het ook wel... Ik heb ook iets gelezen volgens mij, maar ik weet niet helemaal meer of dat waar is. Maar volgens mij heeft Guestlauwe ook nog aangeboden toen dat tijd om een achtbaan te laten bouwen op de plek waar nou de Joris en de Draak staat. En dat zou dan... moet ik het goed zeggen? Ja, gewoon een achtbaan worden van Guestlauwe, alleen... Ja, daar kwam de Efteling, die had daar gewoon niet zoveel mee of zo op dat moment.
Ja,
was niet Eftelings genoeg of zo.
Ze hadden ook wel flink budget. Hoe zeg je dat? Ze deden rustig aan met budget. Dat zag je ook wel door het hele project heen. Maar daar komen ze dadelijk nog wel
terug.
Het
was ook een achtbaan die zou dan gaan, niet over de Joris en de Draak, maar met het thema Avalon. En dat zien we later ergens anders weer terug, maar dan helemaal niet van Guestlauwe.
Nee, precies.
Maar het is wel grappig dat ze dat voor hebben gesteld aan de Efteling. Alleen de Efteling zag Avalon nog niet echt als een thema in de Efteling rondlopen. Of,
en gelukkig
staan.
Zag een ander park dat thema wel goed
alleen goed dan, alleen wat ik al zei, dan niet van Guestlauwe.
Nee, precies. Ja. Nou ja, uiteindelijk wordt op 18 juli wordt dus de vervanger aangekondigd voor de Pegasus, de Joris en de Draak. En dat zou dus zijn een houten duelingcoaster. En zoals ik dus al zei, de achtbaan lijkt dus heel erg op de Troy van Toverland. Komt ook omdat het gebouwd gaat worden door Great Coasters International. Oftewel dezelfde bouwer als van de Troy.
GCI, nog steeds geen CGI, GCI.
Ja. Wat ook wel grappig was, dus zeg maar hun eerste achtbaan in Nederland was dus de Troy. En een paar jaar later bouwden ze dus de Joris en de Draak, waardoor ze eigenlijk via Toverland het Nederlandse pretparkland in zijn gekomen.
Mocht je nou nog een keer wat willen luisteren over de Troy, we hebben daar ook weer een aflevering over gemaakt. Dat is aflevering nummer 5.
Kijk, hartstikke leuk. Altijd leuk om te luisteren. Nou, uiteindelijk in augustus begint dus de sloop voor de Pegasus. En hierbij gaat het op een gegeven moment heel snel, want de Pegasus wordt gesloopt. Op een gegeven moment is dat hele veld wat daar stond leeg.
Ja, was een raar beeld.
Is heel raar, want je moet voorstellen, je hebt dus de Vliegende Hollander aan de ene kant, rijk gethematiseerd. Dan heb je dus het horecapunt daar, de kombuis. Daarachter heb je de Python. En daar dus rechts van is het gewoon één grote kale zandvlakte. Ook niet afgezet met hekken of wat dan ook. Het was gewoon één kale vlakte. Dus dat was best wel grappig om te zien.
Potentieel picknickveld, lol.
Potentieel picknickveld. En in oktober begint dus de bouw voor de Joris en de Draak. Die bouw loopt eigenlijk best wel lekker door. Op 2 februari bereikt de bouw het hoogste punt. En wat wel grappig was, op dat moment was er een best wel stevige winter gaande. Het was best wel fris. En toen hebben ze dus, om de bouw door te laten gaan, zitten improviseren met constructies om mensen daar in de warmte te laten werken. Terwijl het dus buiten ijskoud was. Zodat ze dus geen vertraging opliepen tijdens de bouw.
Dat is wel slim.
Ja, het was een beetje in elkaar geflatst, maar het werkte. En op 11 juni worden de eerste testritten gemaakt. Vrij dicht op de openingsdatum ook. 2 weken ongeveer zitten ertussen. Dus ging strak op de deadlines, hoop ik voor ze. En dus terwijl die bouw dus op volle toeren bezig was, was er ook een enorme reclamecampagne gaande voor de opening van de achtbaan. Er waren reclames zien op Nickelodeon en Sky Radio. Ook Albertijn deed flink mee. En er waren ook fysiek heel veel borden langs de snelweg bijvoorbeeld of in bushokjes. Wat was nou uiteindelijk het doel van deze hele campagne? Het doel was om het merk van de Efteling onder de doelgroep 8 tot 12-jarigen te vergroten. Het moest zeg maar het beeld van de Efteling spannender en stoerder maken bij de jeugd. Moet ik wel zeggen, dat zag je ook wel aan de reclames. Hè? Joris en de Draak, die opzwepende muziek. Een draak, een stoere ridder. Dat zit allemaal in die 8-jarige, 12-jarige. Die vinden dat helemaal prachtig. Ik weet nou niet of wij dan precies in die doelgroep toen zaten. Ik heb het idee van... Het sprak mij namelijk wel altijd aan. Ik kan het nog wel heel goed herinneren, de Joris en de Draak reclames. Dat ik net gewoon een nerd was die het wel interessant
vond. Ja, hoe oud waren we? Ik denk 10 of zo.
Ja, dan zitten wij in die doelgroep weer. Ja. Hop. Kijk, ja. Het valt weer op, hè.
Ja, ja, ik vond draken dus niet zo super interessant. Dus dat heeft mij nooit echt gepakt. Maar ik vond de Efteling daarentegen weer wel heel erg leuk.
Ja, dus ik vond het heel grappig. Ik vond het heel grappig, want ik dacht bij draken en Efteling... dacht ik, ja, ze hebben al een draak. Dus dat kleine ding wat ik als klein kind spannend vond... maar tegenwoordig niks meer vind. Zo dacht ik er toen van. Ja. En dan had je dus de Joris en de Draak. Had je dus een grotere draak. En die vond ik dan wel weer heel cool. Dus het was wel heel grappig dat het bij mij dus wel heel erg heeft gewerkt.
Maar Edna is ook wel gewoon een knappertje.
Ja, daar komen we straks nog wel even.
Oh ja, sorry.
Nou, en op 30 juni, is de persopening. En op 1 juli 2010 opent uiteindelijk de achtbaan officieel voor de gasten. En daarmee is dus de Joris en de Draak een feit. En in 2014 opent de Aquanura Show... Of ja, die opent in 2012 al ergens. En in 2014 opent Aquanura de tweede symfonie. En hierbij sluit het af met de muziek van Joris en de Draak. En natuurlijk de hel van de Vliegende Hollander op het laatste moment.
En de tweede symfonie nog steeds wel veel leuker dan de eerste.
Ja, rip de tweede symfonie. Want ja, die is dit jaar verdwenen vanwege copyright met Monsieur Cannibal.
Monsieur Cannibal. Oh nee, wacht.
Nee, maar je mag niet zingen, want die Fransen, die knettergek, die pakken de hele podcast.
Shit. Ik bedoel, hallo.
Je moet die melodietjes... Copyright is een heel vreemd ding, want het was eigenlijk natuurlijk een cover van dat nummer. En ondanks dat het een cover is, hebben ze dus helemaal weg moeten halen, die symfonie. De symfonie is natuurlijk wel hoog, maar ze mogen hem niet meer afspelen.
Ik vond het zo'n catchy nummer. Vanaf vroeger al. En dan moet je niet eens weg. Ja, en daardoor ook inderdaad de hele tweede symfonie.
De hele tweede
symfonie. Waarom laat ze niet gewoon even de Aquanura met de zachte G terugkomen nou als tweede symfonie?
Ja, ik wou net zeggen. Nu alleen maar die eerste, dat vind ik ook weer zo... Daar ben ik al
Hij is leuk, de eerste. En ik kan er iedere keer wel weer van genieten. Maar ja, dan zie je op dat schema, of dat showschema, zie je dan eerste symfonie staan. En dan denk je... Nee.
Er zijn meerdere?
Nee. Ik denk niet dat er meerdere zijn. Maar dan denk ik altijd zo van... Ik wil de andere... Een keer horen weer.
Ja.
Al is het Aquanura met een zachte G. Alsjeblieft.
Alsjeblieft.
Doe dat gewoon weer deze herfst. Ja, de herfst is alweer bijna voorbij. De winter Efteling is alweer gestart vandaag.
Oeh.
Volgens mij.
Zo jongens, we gaan
maandag.
Toch hard.
Toch?
Zeg, ja. Romy, zullen we even verder gaan met de achtbaan?
Ja, sorry.
Want op mei van 2018 is er een grote renovatie. Daar worden extra hekken, nieuwe borden. En eigenlijk de grootste upgrade die komt bij de Joris en de Draak is een single rider wachtrij. Moet ik wel op. Even een beetje opmerken, Romy. Dit valt me op bij heel veel achtbanen die we bespreken. Dat er op een gegeven moment, denk 4 jaar, 5 jaar na de opening of zo van de achtbaan, in één keer een single rider wordt toegevoegd.
Ja, maar was op dat moment van de bouw was daar volgens mij nog niet heel veel behoefte aan.
Ja, en uiteindelijk is dat later in één keer erbij gekomen.
Ja,
en
dat
zag
denk
je
ik
bij
wel.
De symbolica had hem wel gelijk namelijk.
Ja, want dan wordt er rekening gehouden met de bouw.
Ja.
Want er is vraag naar.
Ja, precies. Ja. Dus ja, dat was dus in 2018... En dit jaar kwam er nog een belangrijk, best wel leuk feitje boven water drijven. Want in 2003, dus zijn we echt in de tijd dat de Pegasus nog gewoon stond en er was geen behoefte aan om de Pegasus te vervangen, wordt er al een attractie ontworpen met het thema van Joris en de Draak. Namelijk door Michel den Dulk wordt een tweede fase voor het Anton Pieckplein ontworpen met daarin een dark ride. En daarbij zou dus links van het huidige plein een dark ride komen met het thema van Joris en de Draak. Dat kan je nog steeds zien dat daar de intenties achter zitten. Want het Anton Pieckplein, daar heb je die hele, hele rij met al die huisjes zitten met eten. De smulpaap en dat soort zaken daar.
Ja.
Die eindigt uiteindelijk in een soort middeleeuws muurtje. Een beetje in de stijl van de Vliegende Hollander zelfs heb ik het een beetje het idee. Zo'n een beetje oud
kasteelmuurtje.
En die brokkelt eraf en daar stopt hij. En daar zou dus eigenlijk het gebied verder gaan in de Joris en de Draak. Dark Ride. En nu is het gewoon een plein met twee draaimolens. Maar ja, dat is wel heel interessant dat er dus het Joris en de Draak thema, wat dus gebruikt is bij Joris en de Draak, al eerder ter sprake is gekomen. En dat kwam dit jaar aan het licht. Dus dat was wel even grappig om eventjes te benoemen.
Ja, zeker, zeker.
En dan zijn we door de van nul tot Joris en de Draak heen.
Mooi stukje geschiedenis.
Dan gaan we door naar de kenmerken van Joris en de Draak. Romy, brand even los.
Yes, nou ja, het is natuurlijk niet te ontzien dat dit een houten raceachtbaan is. Of een racingachtbaan. En hij bestaat dus uit twee houten achtbanen. De baan water en de baan vuur. Die dus overal onder elkaar heen gaan. En een wedstrijdje doen eigenlijk wie er als eerste bij de finish is. Dat is eigenlijk in heel kort hoe het werkt. Het is daarnaast helemaal een custom-made model. Dus je kan hem ook nergens anders vinden. Hij is gebouwd inderdaad door GCI, dus Great Coasters International. Het ontwerp is gedaan door Karel Willemen, net zoals die van de Vliegende Hollander. Dus dat is ook wel leuk om te weten.
Kijk.
Thematisering is deels gedaan door de Efteling en Edna is gemaakt door P&P Projects. Ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen of dat er nog meer thematisering is gedaan door P&P. Maar ik weet in ieder geval dat Edna is gemaakt door P&P.
Ja.
Daarnaast, de opdrachtgever is obviously de Efteling hierbij.
Oh, ik dacht Walibi.
Ja, goed zo. Oh, jij hebt echt de lolbroek aan vandaag.
Ik ben grappig, hè?
Ja. Mm-hmm. Nou, de baanlengte. Het zijn twee banen dus, omdat het een dueling coaster is. Van beide 810 meter. En de ritduur is 2 minuutjes. Dus best wel lang voor een achtbaan.
Zeker voor de Efteling.
Ja, zeker voor de Efteling. Ja, het is echt wel... op een gegeven moment dan heb je wel het idee van... Oh, hij houdt nog steeds niet op. Nice. Blijf maar doorgaan.
Ja.
De baanhoogte is 25 meter hoog. Topsnelheid van 75 km per uur. En de maximale G-krachten van 3G. Dus dat is, het zijn geen hele hoge snelheden of hele hoogtes die ze bereiken. Maar het is wel tof.
Ja, maar het past ook wel bij het idee van een houten achtbaan voor de hele familie.
Zeker.
Dus
zeker.
Dan mag het ook niet te heftig zijn. Mag het wel lekker lang zijn, wel lekker stevig. Maar niet de terror zoals andere achtbanen soms doen.
Ja.
Dus,
nee, precies.
Past erbij.
Precies. Ja, zeker. Maar het is toch wel heel anders dan bijvoorbeeld een Troy.
Ja.
Nou, dan het leukste aan deze achtbaan natuurlijk is de kleur. De kleur van deze achtbaan is bruin, want het is hout.
Huh?
Was de vorige keer ook bij de Troy. Ja, wat is de kleur van de achtbaan?
Ja,
bruin.
Bruin. Ja, je ziet ook wel trouwens een aantal stalen balken door de achtbaan zitten.
Ja.
En die zijn ook in dat bruine houtskleur.
Ja.
Maar daar zie je dus van eigenlijk hoe stom die kleur eruit ziet zonder de houtstructuur erop.
Klopt.
Wat is het gewoon staal met een heel erg raar...
Poepbruin
kleurtje inderdaad.
Ja, dat. En hoe gaat de baan dan? Nou, beide banen die vertrekken naast elkaar tegelijkertijd de kettinglift op. Kun je dus nog even leuk naar elkaar zwaaien, want ja, je gaat tegelijk die kettinglift op.
Je ziet ook sommige mensen elkaar nog een beetje opnaaien van... we gaan sneller zijn. Dat
ja, wij gaan winnen. En wanneer ze boven zijn, dan maken de treinen met een licht verval bijna een volledige bocht, waardoor ze splitsen. Hierbij gaat vuur linksom en water rechtsom, als ik het goed heb. En vervolgens maken ze allebei dan de drop naar beneden. Dan schuren ze dus keihard naar beneden en over wat bunnyhops over het station heen. En daarna maken ze een scherpe bocht naar rechts. En in die bocht kun je dan nog mooi eventjes naar de Python zwaaien, want daar kom je dan eigenlijk gewoon langs. Die kan je ook dan zien vanuit de achtbaan. Vanaf dat moment lopen beide banen anders en gaan ze constant over elkaar heen en onder elkaar door. Beide banen passeren dan nog even Edna, de draak. Wanneer de watertrein de draak passeert, spuwt de draak normaliter vuur. En wanneer de vuurtrein de draak passeert, dan spettert de draak met zijn staart normaliter water naar de drakenjagers in de trein. Op het einde van de rit, dan komen de banen weer parallel naast elkaar en rijden ze samen onder de banner door die de finishlijn aangeeft. En vervolgens remmen ze af en zal er bekend worden gemaakt welke trein er nou heeft gewonnen. Met zo'n mooi vlaggetje die de juiste kant op wijst van de winnaar.
Ja, precies.
Nou, dat is iedere keer anders. En ik weet nog steeds niet hoe dat algoritme in elkaar gaat zitten.
Nee,
dat
want
zit.
Soms is het gewoon dat je 4 keer achter elkaar zie je blauw winnen. En dan denk je, god, waarom wint die? Dan ga je een keertje in blauw en dan is het in één keer, boom, nu is het in één keer vuur. En die denk, ja.
Dus ik durf het oprecht niet te zeggen. Als je ook aan het luisteren bent naar deze podcast, omdat je dat wil weten... Wij weten het ook niet. De Efteling wil het ook nog steeds niet vertellen. ze hebben er zelfs volgens mij een YouTube-aflevering over gemaakt. Van hoe kan het nou dat. Hoe win je nou in Joris en de Draak? Nee, je weet er niks over.
Geheim. Het is gewoon een algoritme, geheim. Maar ze doen er zo geheimzinnig over of het algoritme werkt of niet.
Ja, en of dat het nou echt is omdat het ene treintje zwaarder is dan het andere, of weet ik veel wat.
Of werkt het vlaggetje een keertje niet naar rechts, dus dat doen we maar alleen maar naar links de hele tijd. Dat...
Nee, want het gaat echt wel, het wordt echt gekeken wie er als eerst over die finishlijn komt. Oh. En daar wijst hij naar. Dus het is niet zo dat jij echt met je trein voorbij die finishlijn raast en dan dat de andere nog steeds de winnaar is.
Ja, ik weet niet.
Nee, volgens mij is dat echt wel... Dat wordt wel goed aangegeven. Maar ik vraag me steeds af hoe het komt dat je dan toch eerder of later over die finishlijn gaat.
Geen idee.
Ja, ik vind nog steeds een hele interessante kwestie.
Als een luisteraar hier het antwoord op weet, dan horen we het graag, natuurlijk.
Ja, mag altijd gedeeld worden op social media. Apenstaartje van 0 tot 8 baan op Instagram en Twitter. Je mag het ook naar ons mailen van 0 tot 8 baan apenstaartje@gmail.com. En natuurlijk delen via een voicemail op vriend van de show.
Hallo Romy, we zijn nog niet klaar, hè? Kom.
Ja, maar ik dacht, ik doe het een keer tussendoor. Dan, als mensen niet helemaal afluisteren, dan weten ze in ieder geval wel hoe ze ons kunnen bereiken.
Heel goed.
Nou ja, vervolgens rij je dus weer het station in en is er feest voor degene die heeft gewonnen. Bij de ander wordt er geen vlaggetjes naar beneden gehaald.
Tomaten eigen gegooid.
Oh, ja. Nee, gelukkig niet.
Nee.
Maar daar zal mij dat inderdaad straks nog wel wat meer over vertellen. En er zijn dus 5 treintjes. Er zitten er 4 tegelijk maximaal op de baan. Dus 4 zijn er maar maximaal tegelijk in bedrijf. Er kunnen er 2 op de ene baan en 2 op de andere baan. En deze treintjes zijn de zogenoemde Millennium Flyers van GCI. Deze hebben we ook wel al een keer eerder besproken bij de Troy. Want de Troy heeft precies dezelfde karretjes. Alleen een beetje een ander design. Dus, maar zo erg wijken ze niet van elkaar af, moet ik eerlijk zeggen. De treintjes die hebben allemaal 12 karretjes per trein, waar je met z'n tweetjes naast elkaar zit, per kar. En wanneer er 4 treinen op de baan staan, is de capaciteit van deze baan rond de 1700 personen. Ik bedoel drakenstrijders per uur. tijdens de rit wordt er redelijk aan het eind van de baan, eigenlijk net voor de finish, wordt er nog een onride foto gemaakt. En de karretjes bevatten als beveiliging een riempje eerst, die moet je eerst omdoen. Die gaat ook per 2. En daarna de T-vormige heupbeugels, die gaan per 1 persoon. En die zijn niet in de vormen van je lichaam gevormd. Dus het zijn gewoon van die rechte blokken die naar je heupen vallen. Ja. Soms zit er nog wat speling op. Je hebt van die kliks. Ik hoorde in de aflevering van Bart Baan dat het precies 10 klikjes heeft. Ah. Dat is ook wel leuk om te weten. Ja, is wel grappig. Maar soms dan kan je net die ene klik, weet je wel. Die ene klik kan je dan niet meer klikken, omdat die dan te strak komt te zitten. Maar als je een klik te weinig hebt, dan zit die een beetje los.
Ja.
Heb je die struggle ook wel eens?
Ik heb die struggle regelmatig. Ik weet waar jij op zit te doelen, volgens mij. Elke keer dat als ik in een karretje zit, dat ik hem net te strak duw. Dat ik altijd zo, hij zit wel lekker strak. Waarop de meeste mensen om me heen en ik reageren met, zo, wat gebeurt hier nou in één keer? Ja. Maar ik heb het idee dat de meest gemaakte grap is van mij in achtbaan in het algemeen.
Nou, volgens mij maken heel veel mensen die grap eigenlijk. Maar of dat je dan zelf die ene klik niet kan doen. En dan komt er zo'n Efteling-medewerker en die tikt hem nog een keer aan. Ja. En dan zit je
goedemorgen.
Het is lekker weer vandaag. verder. Genoeg gepraat over beugels. En iets anders wat te maken heeft met veiligheid. Je moet minimaal 1,10 meter zijn en dan moet je begeleiding meenemen wanneer je een ritje wil maken. Maar dan mag je alleen in het midden van de trein plaatsvinden plaatsnemen. Wil je een iets ruigere rit hebben en dus voorin of achter in de trein gaan zitten, moet je minimaal 1,20 meter zijn en heb je geen begeleiding nodig. Dus dan mag je wel alleen. Dus vanaf 1,20 meter mag je sowieso alleen, vanaf 1,10 meter mag je alleen in het midden met begeleiding.
Kijk.
Daarnaast heeft de achtbaan, wat jij net zo ook al zei, een single riders wachtrij, is ook wel goed om te weten. En de kosten van deze achtbaan waren ongeveer 13 miljoen euro. Best wel wat.
Eén keer pinnen.
Eén keer pinnen. Ja, die grap moeten we echt niet te vaak maken. Die zeggen we eigenlijk iedere keer. Ja, komen we straks ook aan...
Zijn mensen de hele dag aan het werk om de perfecte inschatting te maken qua kosten. En wij komen aan met, één keer pinnen.
Ja. Vervelend. Ja. Dat is zoveel voetbalstadions. Één keer pinnen.
Ja.
Goed om te weten dat de Joris en de Draak pas later op de dag opent wanneer het gevroren heeft, 's nachts of in de ochtend. Wanneer het vries gaat namelijk het hout uitzetten. En dan zal de veerkracht van het hout dus dan niet meer zo zijn zoals het er normaliter wel is. En als een treintje er dan overheen zou rijden, dan kan het dus voorkomen dat houten planken gaan springen.
Nee, dat moet je dus niet hebben.
Nee.
Nee, wat ik wel grappig vond, want jij zei net, de ritduur is ongeveer 2 minuten. En als je dus video's gaat kijken van de rit, dan kom je erachter waarom de rit zo lang duurt. Op het moment dat je namelijk klaar bent met de race, wordt meegeteld als rit.
Ja.
Met die logica is de langste achtbaan van de Efteling nog steeds de Vliegende Hollander in de Storing.
Ja, ja, dat klopt wel.
Als we inderdaad stilstaan in de wachtrij voor de achtbaan nog weer, of in de achtbaan zelf eigenlijk meetellen als de ritduur.
Ja, leuk. Nee, ik denk dat mijn langste ritduur dan toch wel in de Python was, toen mijn veiligheidsbeugels niet meer open gingen.
Ja.
Dat was ook een lange rit.
Ik vind dat toch wel heel grappig, dat zeg maar dat laatste stukje wat je terugrijdt dan gewoon nog meetelt als rit eigenlijk.
Ja, inderdaad. Dus als je dan voorbij de finishlijn bent en dan wordt er nog aangewezen inderdaad dat je de winnaar bent, daar stop je al. Daarna rij je rustig door. Dan wacht je totdat de andere mensen zijn uitgestapt en daar sta je dus weer stil. Dan wacht je totdat de andere treinen zijn uitgestapt en dan word je het station ingereden.
Ja, 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 dat is
ja,
heel,
hoort erbij.
Het hoort allemaal bij de ritduur. Dus je hebt ook die
hoort
video.
Bij de beleving.
Dus je hebt ook die video op YouTube. Daar staat ook echt dat hele stuk staat erbij op, zeg maar. Dat je dus weer terugrijdt en
tada.
Zo. Maar het vertrek in het station telt er weer niet mee. Waarbij het wordt gesproken. Je hoort het even heel kort.
Maar dat komt ook wel vaak omdat ze dat al af laten spelen, terwijl je wel zo nog de beveiliging of de beugels naar aan het checken zijn en zo.
Ja, dat klopt. Dat
omdat
klopt.
Het, ja, volgens mij deed ze dat eerst niet. Deze eerst beugels checken en dan af laten spelen. Maar volgens mij doen ze het nou voor tegelijkertijd, omdat dat een stuk efficiënter is.
Ja, precies.
Nou, dan gaan we lekker door naar de thematisering en storytelling van de Joris en de Draak. Ik ben namelijk wel benieuwd. Wat is allemaal gedaan aan thematisering?
Ja, dat bespreken we natuurlijk in de thematisering en storytelling van Joris en de Draak. En dan beginnen we altijd met een stukje van ja, de pretparken zelf. Dus wat zegt Efteling zelf over de Joris en de Draak? Nou, op de site staat het volgende. De koning roept moedige burgers op. Versla de draak die het koninkrijk teistert. Alle krijgers worden uitgedaagd één van de banen te kiezen, met water of vuur het beest te kloppen. Degene die erin het snelst slaagt, krijgt de eer na een rit in deze houten racerachtbaan. Ten eerste hoor ik je denken, het is het toch het beest te stoppen. Daar denkt de Efteling anders over. Er staat letterlijk dat je het beest gaat kloppen.
Ja. Of klappen. Misschien moeten we wel klappen. Ik klap
beest
de draak.
Klappen.
Nee, maar, ik weet niet of dat kloppen überhaupt een ding is in deze zin.
Of dat het een spellingsfout is die gewoon op de website staat. Hierbij, Efteling, als je het luistert, er zit een spellingsfout in je website.
Ja, of niet. Maar dan weet ik niet zo goed waarom kloppen in deze context wordt gebruikt. Dat is meestal van klop, klop, wie is daar?
Ik heb nog nooit een draak geklopt, dus ik weet het niet.
Misschien heb je wel een draak geklapt?
Ik weet het niet. Maar dat is het eerste wat mij opvalt. Maar ja, daarnaast legt het wel heel duidelijk het verhaal uit. Hè? Dus het legt uit over het koninkrijk dat geteisterd wordt door een draak. Het legt uit wat wij als gast er komen doen. En het vertelt natuurlijk wat voor houten achtbaan het is. Of ja, wat voor achtbaan het is. Een houten achtbaan.
Ja.
Benoemt niet snelheden, lengtes of hoogtes. Wat wel weer opvallend is, want Efteling zet dus weer het verhaal boven de cijfertjes eigenlijk.
Ja.
Dus dat is wel leuk om te zien. Nou ja, het verhaal van Joris en de Draak is gebaseerd op het verhaal van Sint Joris. Of Joris van Cappadocië. Joris van Cappadocië, sorry. En hij was een christelijke heilige die door heel Europa bekend is. Eigenlijk iedereen kent hem wel, op een of andere manier. Ook heb je het misschien eens door. In tegenstelling tot andere heiligen was Joris niet echt vredelievend. Maar hij was een dappere, strijdlustige heilige. Hij staat afgebeeld met een zwaard of een lans op een paard. En hij werd ook gebruikt als held in de kruistochten. Dus eigenlijk, als je denkt, je hebt alle andere Sints, Sint-Nicolaas en uiteindelijk al die andere
Sinterklaas,
Sint-Martinus en weet ik van wat.
Ja.
Heb je Sint-Joris. En Sint-Joris was gewoon eigenlijk een agressieve maloot die roept van, yo, ik
vechten
voor het heilige land.
Ik ga die draak klappen.
Hij gaat die draak kloppen.
Klappen.
De bekendste mythe van Sint-Joris is dat hij dus een draak gedood zou hebben. En dit verhaal zou zich af hebben gespeeld in het Midden-Oosten. En hierbij heb ik even het verhaal voor opgezocht. Het is wel weer grappig. Het is weer zo'n typisch christelijk verhaal natuurlijk. Een stad werd getiraniseerd door een draak. Dagelijks verslond hij 2 schapen die voor hem geofferd werden, zodat hij zich rustig zou houden. Toen de laatste schapen op waren, eiste de draak mensenoffers. Hierbij viel het lot ook op de dochter van de koning. In bruidskleren trad zij haar dood tegemoet. Maar Joris viel de draak met lans aan en verwondde het beest. Hij beloofde de koning en het volk dat hij het ondier zou doden als iedereen zich door hem zouden laten dopen. En toen de koning en het volk akkoord gingen, doodde Joris de draak. En op die dag liet hij 15.000 mensen zich omdopen.
Dat is toch wel anders dan 1001
ducaat. 1001
ducaat,
15.000...
mensen laten dopen.
Ja, dat heeft toch iets minder... een beetje ring, zit er niet echt in, hè? Laat je omdopen. Hey, je hebt je geld. Geld ja, is altijd 1001 ducaat.
Ik kan je voorstellen dat ze bij de Efteling... drakenjagers onverslaat. Laat je dadelijk even... omdopen.
Als je de draak verslaat.
Nee.
Ja, en de draak, ja, het versie van de Efteling is ongeveer hetzelfde. Die gaan we nu eventjes doornemen en ik kom straks even terug op de gelijkenissen en de verschillen. Er was eens een klein koninkrijk dat volledig in de ban was van een draak genaamd Etna. Hij leefde in een stinkend moeras waar hij grote gouden drakeieren bewaakte. Het beest deed niemand kwaad, zolang hij maar eten kreeg. Hij eiste elke dag 2 schapen, tot op de dag dat de schapen opraakten. De draak eiste nu elke dag 1 jong meisje om te eten.
Hè, waarom weer een meisje?
Ja,
zijn de jongens minder lekker?
Een klassiek middeleeuws verhaal.
Oh ja, sorry.
Ja, om op een eerlijke manier de meisjes te kiezen, werden alle namen opgeschreven en in een grote pot gestopt. En elke dag zou er een naam uitgetrokken worden. Tegelijkertijd deed de koning een de welbekende oproep dat dappere ridders ten strijde moesten trekken tegen het beest. Zij zouden beloond worden met 1001 ducaat. Maar op een dag werd de naam van de dochter van de koning getrokken. En toen beloofde de koning dat degene die de draak verslaat niet alleen 1001 ducaat krijgt, maar ook met zijn dochter zou trouwen en daarmee de koning van het rijk zou gaan worden. Nou, deze man was echt wel...
desperate.
Ja, flink radeloos dit. en ook wel een beetje grappig dat het een beetje doet denken aan de typische... Wat ik weer? Hunger Games. Je naam wordt getrokken. Hij volunteer, weet je al. Er is ook een klein stukje in het verhaal dat de dochter haar eigen naam nog in de pot legt, omdat de vader, de koning, daar niet over na heeft gedacht. Dus dat was wel, was wel grappig. dus het is wel een interessante gelijkenis in één keer.
Ja, inderdaad.
En toen kwam dus de ridder Joris de stad binnen en hij beloofde de koning dat hij de draak zou gaan doden. Hij was namelijk de heerser van water en vuur. En Joris gaat dus naar het tuigshuis voor wapens en trok daarna ten strijde. En in de confrontatie met de draak zegt Joris dat hij de oceaan in de fik heeft gezet. En met deze slimme truc weet hij dus de draak te doden en bevrijdt daarmee het rijk. Hij accepteert het geld en de dochter van de koning niet, want hij laat het geld verdelen over het volk. Nou, iedereen wordt daar natuurlijk hartstikke blij om en die nacht viert het hele rijk feest. En in diezelfde nacht vertrekt Joris. Nou, niemand heeft hem ooit nog gezien, maar iedereen in het kleine land leefde nog lang en gelukkig.
Wat een gulle vent, hè, die Joris, dat hij gewoon even... Zijn al het geld zo? Nee, dat is niet voor mij, dat is voor iedereen.
Het is echt wel een klassieke middeleeuwse held.
Ja.
Die al het geld afwijst. Op zijn minst had hij gezegd, oké, ik neem een klein beetje geld mee, want...
Zakgeld.
Ik moet nog eten.
Ja, nee joh. Misschien is hij gewoon, omdat niemand meer van hem heeft gehoord, misschien is hij wel gewoon omgekomen van de honger ergens. Het platteland.
Dat hij in de put is gevallen en niemand hem weer heeft gevonden.
Oh.
Nee, dat is weer een hele duistere wending.
Omdat hij centjes uit de put wilde gaan jatten uit de wensput. En toen was hij erin gevallen, kwam hij er nooit meer uit. Niemand heeft hem horen schreeuwen.
Nou, het filtert dus eigenlijk ook wel het gelovige aspect uit het verhaal. Hè? Dus het hele verhaal van het omdopen, dat hele stuk wordt er een beetje uitgehaald. Ook Joris is hierbij eigenlijk meer een knul dan een echte ridder die zegt, ik maak hem wel dood. Hij zegt het wel dat hij het gaat doen, maar hij is niet zo... Ja, hij is iets minder arrogant of zo. Iets meer van, ik ga het gewoon doen. Ik ben moedig, ik ben dapper, ik kan het. En echt dat stuk zit erin. Het verhaal wordt ook echt wel wat kinderlijker, maar ook echt wel weer sprookjesachtiger. Maar net als bij vele sprookjes in Efteling heeft ook Sint Joris een minder leuk einde. Want hij eindigt eigenlijk officieel... zijn leven eindigt in een marteldood. Ah. Hij wordt onthoofd en op een stadsmuur geplaatst.
Komt toch wel in de buurt van de wensput.
Komt ook wel in de buurt van de meeste sprookjes in de Efteling, hè?
Ja, klopt wel.
Dus de Efteling heeft indirect het perfecte sprookje gebruikt voor een achtbaan.
Oh, net zoals die van Roald Dahl ook. Die zijn ook altijd leuk. Van in een wipje, trokrood kapje en revolver uit als slipje.
Wat is
Nee, nooit gelezen. Oké, dat was mijn jeugd. Wij gaan straks een boekje lezen.
Ik denk, jij hebt het over de Gebroeders Grimm of zo. Want die hebben ook allemaal van dat soort duisterde...
Roald Dahl had dat dus ook. Dat is echt wel heel erg leuk om te lezen.
Maar hoe zijn we dus, zien we dus dit verhaal van de Joris en de Draak terug in de attractie? Nou, voordat je de attractie ingaat, steek je via Ruigrijk eerst een stenen brug over. Daarmee betreed je dus het gebied van de Joris en de Draak. Daar hangt ook een mes met een stuk papier aan een lantaarnpaal. En daar staat dus op van de tekst van...
Drakenjagers onverzaagd.
Ja, precies. Daar komen we straks nog wel op. Maar daar staat dat al een beetje uitgelegd. Dus je komt eigenlijk al het gebied binnen met het idee... Oh, hier is wat gaande. Niet de achtbaan die erachter staat, die moet je negeren. Maar er is wat gaande hier. Dan loop je via een opening in het hout de achtbaan dus binnen. De wachtrij binnen. Deze ingang is aangegeven met een rood, blauw en gele banner. En een soort houten poortje. Die ook in een andere kleur zit als het hout van de achtbaan zelf. En in de wachtrij loop je over ronde tegels, waarvan een aantal een beetje groter zijn dan de rest. Er zijn een paar kleintjes, een paar grote. Dus dat is wel grappig om te zien, als je dat eenmaal gezien hebt. In de wachtrij komen we grote houten, rechtopstaande drakenkoppen tegen. Op de eerste staan de namen van de eerste ridders die ten strijde zijn getrokken. En dit zijn de eerste bezoekers die de achtbaan hebben mogen doen. Wat wel grappig is dat hier indirect weer wordt gesuggereerd dat zij het niet overleefd hebben. Omdat ze de eerste zijn die ten strijde zijn getrokken. Maar dus, je moet nog steeds...
Niet terug zijn gekomen.
Ja, jij moet nog steeds ten strijde trekken. Dus het is...
Het
is er niet gelukt. Dan loopt men dus langs houten hekken en houten schuttingen. Hierop staan beeldschermen gemonteerd die het verhaal achter de achtbaan uitleggen.
Ja, dat blijft vreselijk hoor.
Ja, we komen erop terug met onze mening, Romy.
Oh,
dan mag je helemaal losgaan op die beelden. Af en toe hangt er ook een lamp in de wachtrij dat een beetje moet lijken op een soort middeleeuwse lamp. Met zo'n beetje ijzeren randje eromheen. Met een beetje dat glas dus een beetje doorzichtig te blijven. Beetje dat beetje glas- en loodachtig heeft het een beetje zo'n structuur ervan.
Mm.
Dan betreden we ineens een grote open plek waar we omheen kronkelen. En een stukje moeras dus. Er liggen veel takken, er lopen wat rivierstroompjes. Er hangt ook een klein beetje mist. Ja, en in het moeras staat een grote groene gethematiseerde verkoopautomaat.
Van de cola.
Ja, dit heet het kabinet der strijdlustigen. Aan beide kanten van de kraam staat een lachspiegel. De ene kant maak je dun met de tekst voor de behandeling. En de andere maak je wat dik met de tekst na de behandeling.
Nee, niet dik, hè? Die maakt je breed gewoon.
Breed.
Gespierd.
Ja, wat wel grappig is dat je hier ook echt maar de kop van de draak ook ziet in verwerkt. Vleugels, dat soort dingen. Ook allemaal kleine drankjes en brouwseltjes. Maar inderdaad, het is eigenlijk gewoon een Coca-Cola verkoopautomaat.
Ja.
Ik denk, leuke sponsordeal of zo. Ik vind het een beetje een gek dat het ook nog van de... Coca-Cola is midden in de wachtrij. Ook op een punt dat je eigenlijk best wel
snel... Nee, het zou van Pepsi moeten zijn. Dat is nog vreselijker.
Maakt het inderdaad niet beter.
Nee.
Maar ik vind het sowieso gek dat je halverwege de wachtrij van de achtbaan wordt aangemoedigd om een drankje te doen of een blikje of een flesje in je hand te
hebben. Bij Droomvlucht kan je Haribo zakjes en volgens mij ook broodje Unox halen.
Ja, maar dan is het als de wachtrij nog...
Dat is fantastisch.
Daarbij doe je het dus als de wachtrij heel erg lang nog is. Dat is de wachtrij nog best wel een stukje nog lopen. Dan heb je nog wat de tijd. Hier heb ik het idee dat het nog best wel op een te laat punt nog komt.
Ik denk dat we allebei een beetje een meningsverschil erin hebben. Ik vind het namelijk ook wel chill. Stel nou dat ik een keer doorstep in de rij. Dan vind ik het best wel fijn om nog wel even een drankje te kunnen pakken. Dat je de gelegenheid hebt en de kans krijgt om iets te kopen. Terwijl voor jou is het een beetje overbodig.
Ja.
Maar jij hebt toch altijd een fles water mee.
Ja, precies.
Ik koop altijd cola zero.
Ja. Dan kunnen we weer verder lopen. Dan komen we tussen weer wat houten schuttingen terecht. Waar we uiteindelijk uitkomen bij het station. Daar krijgen we een onderverdeling. Als je dus naar binnen gaat, krijg je een onderverdeling. Om de keuze te maken hoe je de draak gaat bestrijden. Met water of met vuur. Leuk detail. Als je een beetje goed luistert, hoor je de bevolking praten over hoe ze de draak gaan verslaan. Ik vind dat heel grappig. Want je wordt dan altijd gewoon, het is altijd een beetje dat vage mompen. Dus de vuur, nee, water, vuur, water, vuur, water. Ze zeggen heel grappige mompel. Maar wat dus best wel bijzonder is, is dat je in deze ruimte wordt gesuggereerd dat er een grote groep mensen hier staat. Dat heel veel mensen aan het mompelen zijn, oh, water of vuur. Of het nou de gasten moeten zijn of andere mensen. Ik denk dat het de gasten moet zijn, maar je kan het ook zien als dat er een... Ik zag het altijd als een groep mensen die erbij stond, die aan het mompelen was. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen?
Mm.
Ik denk dat de intentie is dat het de bezoekers zelf zijn.
Ja.
Dan gaan we een trap op en dan komen we uiteindelijk het tuigshuis in. Oftewel hetzelfde tuigshuis van het verhaal van Joris en de Draak. Oftewel de wapenkamer van de koning. Dit gebouw is aan de binnenkant volledig aangekleed met houten constructiepalen. En kroonluchters en ook wapentuig van ridders. Echt dat klassieke ja, harnas en een helm. Echt bijna een beetje dat cliché-ridder idee van de middeleeuwen. Aan de buitenkant van het gebouw zie je ook, kan je het ook heel goed zien hoe het eruit ziet. Het is een houten gebouw met grote ja, bogen erop. Met daarin weer ronde tekens waarop kleine draken verwerkt zijn. Het is ook heel donker hout vergeleken met het hout van de achtbaan. Om natuurlijk weer een beetje af te zetten tegen de rest.
Beetje contrast.
Ja, een beetje contrast. Maar waarom de koning nou drakentekens op zijn eigen wapenkamer zou tekenen, terwijl de draak zijn eigen land tergt, is niet echt bekend. Weet je, als de draak erachter zou komen dat hij wordt gebruikt als symbool voor de wapenkamer, of dat het volk denkt, hey, laten we het symbool wat ons jarenlang het leven zuur maakt gebruiken als symbool voor onze rijk, vind ik soms een beetje ja, apart. Vind ik wel een beetje gekke. Ja,
ja nee, dat snap ik. Dat is een beetje krom. Ja. Misschien willen ze hem op deze manier laten zien van kijk, we vinden je ook wel leuk. En ja, dat dan de draak langskomt. Oh, ze hebben mij als symbool gebruikt. Nou ga ik geen meisjes meer opeten.
Ja, precies. Nu doe ik weer schapen.
Ja, nee, die waren er niet meer.
Of 7 geitjes.
Nou ga ik wel vegetarisch eten. Ga wel gras eten.
Vegetarische draak.
Ja.
Zou wel een interessante twist zijn in één keer. Trouwens, wat zie je bij het verhaal van Nest?
Ja, ik wou net
daar
zeggen.
Heb je een draak die niet helemaal wijs is. Of nee, ja, helemaal wijs.
Die kan geen vuur spugen.
Die kan geen vuur spugen, dat was het.
Ja.
Ja, dat is leuk. Dat vond ik inderdaad ook wel heel grappig. Ik dacht ook, want als je een vegetariër... Volgens mij is er ook een vegetarische draak in dat verhaal, heb ik het idee. Later komen er meer draken volgens mij bij.
Ik durf het nou eerlijk gezegd niet meer te zeggen.
Maar ik kan het ook door elkaar halen met het verhaal van hoe Tem in het draak. Er zitten ook een aantal gekke draken in. Dus maakt niet uit. Maar ja, heb je dus het tuigshuis dus gehad, waar je dus ja, instapt in de trein. En dan hoor je eerst nog een stem die spreekt tegen ons voordat we vertrekken. En die zegt, drakenjagers onverzaagd, luister naar wat de koning vraagt. Ja, dan hoor je dus de koning en die begint te spreken. En die zegt, de dappere die de draak verslaat ontvangt 1001 dukaat. Aan iedere ridder onbevreesd, trekt ten strijde tegen het beest. Nou, wat een leuk detail is, misschien dat je het ook wel hoort aan mijn stem. De koning heeft op verschillende tonen de stem ingesproken. Dus wat heel grappig is, hij is er soms heel beetje verdrietig, soms wat opgewekter. Degene die bij mij heel erg bijblijft is de aan de dapper ridder die de draak verslaat. Dat hij heel erg zo
angstig
is, ja. Inderdaad. Terwijl een vriend van mij, die doet hem altijd aan de dapper ridder die de draak verslaat. Die gaat hem gelijk heel opgewekt
doen.
Ja,
die doet de moedige.
Ja, dus het is een beetje hetzelfde als wat je hebt bij de Villa Volta. Alsof Hugo elke keer het verhaal met net een ander toontje zegt. Waardoor iedereen hem op een ander toontje dezelfde tekst uitspreekt. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Dus dat is best wel grappig. Vind ik een heel erg leuk detail om ook vaker, want de achtbaan moet je sowieso 2 keer gedaan hebben, heb je dus op 2 verschillende manieren het verhaal een klein beetje mee. Vind ik leuk. Leuk detail. Nou ja, dan zegt hij dat dus. En op dat moment begint dus ook de rit. Tijdens de rit racen we dus tegen elkaar, tegen elkaars elementen, tegen de draak. En halverwege de rit komen we natuurlijk ook nog eens tegenover de draak te staan, de draak Edna, daar schieten we gewoon even langs op. Nou, die, zoals Romeo al vertelde, die spuugt vuur en die slaat met water, als je het doet. Nou, en dan keren we dus weer terug in een eerder een kleine opslagstation, waar dus ook de winnaar bekend wordt gemaakt, waarbij men dus weer terugkeert in het thuishuis. Die winnaar wordt dus ook weer aangekondigd met een kleine banner die dus de ene kant opdraait en dan is hij dus rood en de andere kant is hij blauw. En dan zie je dus wie er gewonnen heeft. Nou ja, dan hoor je dus weer, als je het thuishuis binnenkomt, komen de grote banners naar beneden vallen. En hoor je
vlaggen.
Ja, banners. Ik noem het altijd banners. Sorry. Dat zijn van die hangende vlaggen die in het midden een beetje zo...
Okay.
Nou, dan hoor je dus mensen juichen of mompelen, afhankelijk van of je gewonnen hebt. Die banners komen ook niet naar beneden als jij verloren hebt. Dan hoor je zelfs, gaat het licht zelfs wat een beetje dimmer. Weet je, wat een beetje duister.
Het feestje is niet bij jou, Mattie.
Nee, dat is aan de overkant. Je hoort ook altijd het gejuich aan de andere kant net wat te hard. Dus het wrijft er ook net een beetje goed in. Wat er nou...
Het is stil aan de overkant.
Het is nog net niet dat gezongen wordt, inderdaad.
Nou, ik had het wel gedaan, ja.
Als we een keertje winnen.
We verliezen altijd.
Nou, als je dus uitstapt, dan heb je dus jouw kans op de buit. Ja, heb je dus genomen. Maar of de draak nou echt verslagen is, dat is nog de vraag. Nou, en om nog even iets meer in te gaan op de animatronic van de Edna, oftewel de draak. Die kan je zien als je... Nou, in de rit kan je die heel kort zien, maar is die best wel klein. Maar als je dus verder loopt vanuit de Python langs de Joris en de draak richting de Piranha. Dan kan je dus tussen de een paar openingen van de achtbaan grote openingen zijn dat. Kan je doorlopen en dan kom je dus bij ja, het moeras waar dus de animatronic zit. En die zit daar dus omsingeld door ja, drakeneieren. De gouden drakeneieren, maar ze zien er niet echt goud uit. Het moet lijken op echt een ja, smerig moeras met een gore draak eigenlijk. Die heeft van die, hij heeft ook van die sikjes, weet je wel, van die...
Soort ja, van die sprietjes.
Ja, ja, weet je, dat het lijkt alsof er een beetje alg zo aan hem zit te groeien of zo. Ja. Die eieren zijn gouden eieren, zoals ze worden verteld, maar ze zien er niet echt uit als mooie eieren of zo. Hè? Niet de klassieke gouden, mooie, ronde, perfecte ei.
Het is gewoon
Ja, het is een ei dat ruikt naar ei.
En
in het water borrelt nog een beetje wat water. Er hangt ook een beetje mist. Nou, de draak zelf is echt best wel veel groen. Heeft ook wat ja, snijwonden aan de zijkant. Je ziet ook echt wel, dat vind ik wel mooi in de vleugels, details, dat je echt een beetje de aders ziet. Dus het is echt wel een bijna logisch dier die je tegenkomt. Nou, en het hout om de draak heen is ook een beetje zwart geblakerd. Door het vuur natuurlijk, wat hij spuugt. Dus dat is wel tof, dat de omgeving eromheen ook door hem is aangetast.
Ja.
Tijdens de rit spuugt hij dus vuur en dan slaat hij dus met water. Je kan ook tussen de baan door, achter hem, zie je die staart nog doorlopen.
Ja.
Terwijl je dus die staart eigenlijk niet eens goed ziet.
Dat is eigenlijk in de vijver van de Vliegende Hollander daar.
Ja, maar er zit zeg maar allemaal hout van de baan omheen.
Ja, ja, ja.
Dus er zit decoratie op een plek waar je het nooit zou zien.
Nee, klopt.
Dus best wel zonde. Maar het is wel een leuk detail, die hele staart. Want ja, het is echt wel nog een kloppende grootte die hij heeft. Het is niet dat hij hele kleine handjes heeft en een heel klein staartje en een heel groot lichaam.
Net zoals een dino, die niet zijn eigen fetus kan strikken.
Ja, precies. een ander leuk detail is dat de draak vernoemd is naar Etna, de ja, vulkaan in Sicilië. En oorspronkelijk was de naam Etna ook nog eens een werktitel die gewoon is blijven plakken. Dus dat is ook wel leuk om weer te weten natuurlijk. Nou, deze animatronic is meer dan 10 meter hoog. Maar lijkt dus door de enorme baan eromheen dus best wel klein. Oorspronkelijk was het dus ook veel groter. Maar door het budget is de animatronic veel kleiner geworden.
Is hij echt 10 meter?
Hij is maar 10 meter. Ja, hij is ongeveer 10 meter.
Hij lijkt veel kleiner. Ik vind ook als je ernaast staat, vind ik dat hij nog wel kleiner
Maar dan hebben we het over een animatronic die helemaal uitrekt als je dus omhoog gaat. Hè?
Ja, ja.
Dus
ja.
Dan,
ja, maar dat doet hij al een tijdje niet.
Dat doet hij al een tijdje niet, dus dan is hij...
Mini.
Mini. Ja.
Mini draak. Babydraak. Net zoals Fogo.
Fogo de babydraak. Nee, Romy. Nee. Wat ik wel weer grappig vind, is dat hij lijkt wel heel erg klein vergeleken met de rest van de baan. Dus in de baan zie je hem niet. Maar ik kan me heel goed herinneren, vanuit de Vliegende Hollander, zag je de draak perfect, zeg maar. Je zag de hele tijd die kop omhoog komen, vuur spugen. En je hoorde dat ook heel goed, dat vuur ook altijd.
Ja.
Dus dat was wel altijd een element dat misschien niet zo goed te zien was in de Vliegende Hollander, of in de Joris en de Draak zelf, ook niet in de wachtrij. Maar in de andere wachtrijen eromheen trok het wel weer heel erg veel mensen aan.
Ik vond altijd het vuur voelde je niet zo erg als je in de waterbaan zat. Maar als je in de vuurbaan zat, dan voelde je het water altijd wel. Want het kwam gewoon zo in je gezicht.
Ja,
het
werd gewoon lomp gesplitterd natuurlijk. Ja. Dus dat is logisch. Nou, en dan komen we natuurlijk eventjes uit bij de muziek. Want in en rondom de achtbaan hoor je de muziek van Joris en de Draak echt wel blazen gewoon, volop. Ook als je buiten de Efteling daar loopt, hoor je de muziek ook op volle toeren. Het is nog erger zelfs als je in de winter komt, als de Vliegende Hollander een keertje uitstaat. Als de muziek van de Vliegende Hollander uitstaat. Als je die muziek namelijk niet meer hoort, hoor je de Joris en de Draak gewoon vanaf daar al eigenlijk.
Ik vind het nog steeds een heel raar idee dat als de Vliegende Hollander het niet doet, dat dan ook gewoon op het hele plein de muziek uitstaat.
Ja, vind ik ook nog steeds apart hoor. Maar
ja.
Bij
ja.
Joris en de Draak hoor je dat in één keer heel erg goed, dus dat die muziek daar aan staat. Ook als hij dus niet aanstaat, staat de muziek er nog steeds aan volgens mij.
Wat?
Ja, ik heb hem ook wel eens heel vaak gehoord als hij niet aanstond. Dus ik vind dat wel een beetje wel grappig.
Ah, de als de achtbaan niet aanstaat.
Ja, als de achtbaan niet
aanstaat. Ik dacht dat je nou ineens echt super confused zei. Ja, als de muziek niet aanstaat, dan staat hij toch aan. Hè?
Nee, als de attractie niet aanstaat, staat de muziek aan.
Nee, oké.
De muziek is eigenlijk maar één echt muziekstuk. Is gecomponeerd door René Merkelbach. En het is ingespeeld door het Praags Symfonieorkest. Het moet dus een beetje klinken als een klassieke avonturenmuziek van echt een beetje een grootse film. Ja, instrumenten zijn ook heel veel blaasinstrumenten. Best wel heftige trommels die natuurlijk in zitten. Maar ook violen zitten erin om het weer wat Eftelings te maken. De violen, die strijken, zitten er altijd bij om altijd eigenlijk weer nog een muziekstuk naar de Efteling te trekken. Voorbeeld hiervan is natuurlijk ook de Baron, die doet exact hetzelfde. Vliegende Hollander heeft het zelfs ook nog erin zitten. Dus ik vind het echt wel iets leuks wat er ook hierin zit. Nou, daarnaast heeft het ook leuke toevoegingen, zoals een mannenkoor die de melodie meezingt. Het is ook echt gelijk dramatisch daardoor. Dus het begint heel eigenlijk avontuurlijk, heel erg opgewekt. Oké, ik heb er zin in. Dan komt dat mannenkoor, dat maakt het gelijk dramatisch, weet je wel. Dus dat is wel leuk. Maakt ook nog eens gebruik van instrumenten afkomstig uit de omgeving van Engeland. Engeland is natuurlijk de vlag van Engeland, is het teken van Sint Joris. Dus dat is wel heel grappig. En vandaar dat dus al die instrumenten eromheen zitten uit de omgeving van Engeland. Zo zitten bijvoorbeeld een doedelzak en zo'n typische fluit in, die ook bij middeleeuwse muziekjes hoort. Die zitten in de muziek van Joris en de Draak verwerkt. De achtbaan zou oorspronkelijk ook on-ride muziek krijgen, maar vanwege budget is dat niet doorgegaan. Je ziet toch wel dat de Efteling best wel wat met de stok heeft geslagen op het gebied van budget, want de draak zou groter zijn en ook het budget voor de muziek zou, dus de on-ride muziek zou erbij zijn.
Ja.
Moet ik wel zeggen, ik vind de muziek voor Joris en de Draak ook wel echt wel gemaakt voor on-ride muziek. Dat opzwepende, dat hele harde en er zit tempo in, echt bijna perfect bij wat de achtbaan zelf ook heeft.
Ja, ja, nee, inderdaad.
Dus je wordt, leuk. Romy, we hebben nog een fragmentje, hè?
Ja, ik wou net zeggen, moeten we nog een stukje laten horen? Of,
ja, laat maar een stukje horen. Wat heb je bij je vandaag?
Nou, ik heb Joris en de Draak bij me.
Oh, ja, dus, ja, er is maar één muziekstuk natuurlijk. Ja, er zijn meerdere varianten zonder bijvoorbeeld de blaasinstrumenten, zonder de strijkers, alleen trommels of alleen andersom. Laat mij eens wat horen, Romy.
Ja, wat je te stakjes al zei, een beetje over dat ophypen, dat heb je natuurlijk al in het begin met die trommels. Ja, kan ik wel even een stukje van laten horen, hoor. Ik vind dat ook echt wel iets wat je zo op zo'n kettinglift zou afspelen.
Daar wordt het afgespeeld.
Ja, maar aan het begin van de rit.
Ja.
Ja, nou ja, hoezo? Het wordt alleen daar afgespeeld. Het wordt over de hele attractie afgespeeld.
Ja.
Maar dat vind ik echt wel het typische kettinglift-idee.
Het is ook wel perfect, want je wordt zeg maar opgetrommeld. En eigenlijk, als je die bocht dus doorgaat, dan komt dus de melodie er eigenlijk in, zou je denken. Dus.
Ja, en wat ik ook wel grappig vind, is dat je echt wel... Dat ritme is een beetje dat paarden galopperende ritme, weet je wel?
Ja, een beetje ridderlijk.
Dus dat vind ik ook wel, ja, inderdaad, dat ridderlijke. Dat hebben ze er heel goed in verwerkt. Ja, en dan heb je daarna natuurlijk het deuntje wat bij heel veel mensen in hun hoofd blijft zitten. Al blijft het bij heel veel mensen minder in hun hoofd zitten dan bijvoorbeeld de Vliegende Hollander. Of een carnavalfestival. Maar ja, dat is logisch, denk ik.
Die zijn ook wel iets erger qua vast blijven houden met die melodie.
Ik denk omdat dit heel erg up-tempo is ook, dat daardoor soms, ja, dat je het iets minder snel blijft herinneren.
En het is ook iets onregelmatiger, hè?
Ja.
Waarbij de Vliegende Hollander heel constant blijft bij die melodie en een beetje duidelijk... Ja, dankjewel. Maar die blijft daar een beetje nog aan vastzitten. Ook als hij anders gaat klinken, hoor je nog steeds die melodie erin verwerkt zitten.
Ja.
En bij Joris en de Draak is hij gewoon iets meer onregelmatig qua melodie.
Klopt, dat is ook wel weer zo. Je hebt iets minder het terugkomende deuntje.
Hoe klinkt dat deuntje eigenlijk, Romy?
Nou, kijk. Zo dus. Ja, even een mooie veter in.
Ja, maar je hoort er dus wel dus al die instrumenten er ook in zitten. Uiteindelijk, het stukje wat hierna komt, komen nog een beetje de kleine plingeltjes. De ding, ding, ding. De belletjes en dat soort dingen komen er allemaal doorheen.
Heel schattig.
Ja, is dat het, dat maakt het weer gelijk wat kinderlijker, heb ik altijd idee. Dus het blijft heel erg in die doelgroep.
Het blijft
hangen
ook een beetje vredig of zo.
Ja.
Niet de hele tijd dat up-tempo, maar ook weer even een rustig stukje tussendoor.
De muziek komt op zijn logische conclusie uiteindelijk.
Ja.
Zelfs nog een beetje dat draaierige wat erin zit nog. Nee, helemaal aan het einde. Het is zeg maar bijna een beetje vogelrock of Phoenix-achtige. Ja, dat het helemaal naar beneden zo draait, weet je. En dan komt hij daarna nog weer in een conclusie alsof je echt gewonnen hebt, weet je wel.
Ja, en dan denk ik meteen aan Aquanura. Ja,
want daar komt hij... denk ik het allerbeste tot z'n recht.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Maar dat is sowieso een ding met Aquanura.
Ja.
Maar je kan natuurlijk de hele soundtrack voor Joris en de Draak ook gewoon vinden op YouTube. Ja, of op Spotify staat er ook gewoon het hoofdmelodietje.
Ja, ik kan hem gewoon inderdaad even opzoeken. Wij kunnen natuurlijk ook niet de hele soundtrack afspelen, want het is ten eerste een podcast en geen radio. En ten tweede, er is gewoon nog steeds copyright. Dus,
ja, precies.
We moeten voorzichtig zijn met het dingetje afspelen. Gelukkig hebben we van de Efteling, net zoals bij de Baron toen, hebben we toestemming van dat we een klein kort fragmentje mogen laten luisteren. Maar het moet geen radio worden.
Nee, het moet radio geen
Efteling,
worden.
Let's go.
Efteling Kids Radio met Meijnet en Romy.
Yeah.
Nou ja, eventjes nog even tot conclusie. Wat is nou het verhaal wat wij als bezoeker meemaken? Wij zijn natuurlijk gewoon één van de ridders die ten strijde trekken tegen de draak Edna. Maar dat is voordat Joris de strijd aangaat. Want wat is nou de twist? Wij kiezen steeds tussen water of vuur. Maar in het verhaal van Joris de draak wint Joris omdat hij water en vuur gebruikt. Dus wij als drakenjagers maken de fout om eigenlijk tegen elkaar te strijden met water en vuur. Om te bewijzen wie is er beter met dit. Dat is eigenlijk de fout, want je moet het dus combineren. Waardoor je dus uiteindelijk in een oneindige loop blijft zitten van... Ja, er is eigenlijk een derde baan nodig, is de conclusie. Waarin water en vuur bij elkaar komen. Maar dat zal nooit gebeuren. Dus tot die tijd zal Joris een keertje moeten komen om de draak te verslaan. Want ons lukt het nog steeds niet.
Nee, zeker.
Dat is in ieder geval hoe ik het een beetje concludeer.
Dat inderdaad, zo zie ik het ook wel voor me.
Ja.
Klinkt ook best wel logisch zo.
Ja, en ook een beetje typisch verhaalelement van de Efteling. Ja. Je hebt de strijd gehad, je hebt een poging gedaan. En uiteindelijk is het nog misschien net niet genoeg. En dan heb je het maar de rit over. Beetje zo Villa Volta heeft exact hetzelfde. Het reine hart wat Hugo moet bevrijden, komt niet.
Nee.
Dat zal nooit komen.
Nee, want we hebben allemaal geen Reinhardtjes.
Nee, precies. Dus dat, dat vind ik wel grappig dat hier ook een beetje erin zit.
Ja, zeker, zeker.
Dus dat was eigenlijk de thematisering en storytelling van Joris en de Draak. We zijn er doorheen.
Ja, terwijl er een stuk minder thematisering zit, vind ik, dan bijvoorbeeld bij een Baron 1898.
Klopt. Alleen het verhaal zelf is veel. Het is veel. Dus, maar we gaan door naar Joris en de Draak in het nieuws.
Ja, de afgelopen maanden zijn er steeds meer problemen rondom de Joris en de Draak. Ik zie het steeds vaker op mijn tijdlijn verschijnen, helaas. Zo waren er bijvoorbeeld een paar, volgens mij vorige maand, waren er ongeplande noodreparaties aan de vuurbaan, waardoor die een aantal dagen dicht was. De waterbaan reed op dat moment nog wel, maar de vuurbaan was dus dicht. Nu is de achtbaan volledig gesloten voor de rest van de maand vanwege onderhoud aan beide banen. Dit was wel gepland op de, en dat kan je terugvinden op de onderhoudskalender in de van de Efteling. Kan je gewoon op de website vinden. We kunnen dus ook gewoon niet meer een ritje maken in de Joris en de Draak tot 3 december. Dus als het goed is, dan gaat die 3 december weer open en dan hoop ik dat allebei de banen weer rijden.
Kijk.
Maar het was dus flink wat onderhoud. Veel mensen die hebben de afgelopen maanden dus niet kunnen doen vanwege dat er steeds van alles kapot was of onderhouden moest worden. Mm-hmm. Daarnaast iets wat natuurlijk al flink tijd speelt. Ik samen met veel andere Efteling fans die hopen er, ik denk jij ook trouwens, hopen er eigenlijk op dat ze Edna de draak tijdens deze onderhoudsbeurt ook zouden gaan maken of opknappen. Hij is ondertussen al wel eerder dit jaar opgeknapt als in weer gewoon overgeverfd. Want hij was gewoon de verf was er af aan het bladeren.
Ja.
Maar dat is opgeknapt en de tong zit weer goed. Want dat vuurspuwding dat stak raar uit. Ja. Die hebben ze nou weer goed gezet. Maar hij beweegt nog niet.
Nee.
Dat is een beetje een probleem. Terwijl hij dus eerst allemaal aan het vuurspuwen was. En met het staart aan het slaan was om het water omhoog te gooien. Ja, dat doet hij dus nog steeds niet. En ik gok dat nog steeds op de lange baan, op de lange termijn wordt geschoven. Dus dat is ook wel jammer.
Ja.
Terwijl heel veel mensen willen echt wel weer dat deze draak gaat werken. Zo hebben ze bijvoorbeeld in de zomer van 2020 aangegeven dat ze geld willen gaan inzamelen om de draak weer op te laten knappen. Als alle mensen die de draak terug willen nou eens een euro of 2 euro zouden geven, zouden ze zo 50.000 euro bij elkaar kunnen gaan sprokkelen. De Efteling laat weten dat het heel lief is dat ze dat willen doen, maar dat ze dat geld niet nodig hebben. Het staat gewoon simpelweg niet op hun lijstje op dit moment om op te knappen. En het wordt dus echt op de lange baan geschoven. En de vraag is überhaupt of dat die natuurlijk nog ooit gaat bewegen.
Ja.
Wat ik heel erg zonde vind en ik denk jij ook wel.
Ik vind het doodzonde.
Ja, op eftelis.nl staat ook een lijst met dingen die in de Efteling die zouden moeten worden opgeknapt. En de Edna die staat nu op plek 1 met nu meer dan 5000 stemmen. Dus er zijn 5000 mensen die willen dat Edna weer gaat bewegen. Ook in deze lijst staat bijvoorbeeld een tweede kans geven voor Leuk en Limoenhuis. Waar ik het zeker wel mee eens ben. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer voor een ander verhaal. Dan even kijken. September 2010 werd de Joris en de Draak ontruimd door een lekkende hydrauliek bij de Draak. Was uiteindelijk verder niks aan de hand. Was niet heel gevaarlijk, maar ja, moest wel gefixt worden. Dus de brandweer kan er wel bij kijken.
Ja.
Begin maart 2013 wordt de achtbaan door GCI onder handen genomen om minder gammel te worden. Hij was niet echt gammel, als in Movie Park houdt de achtbaan gammel. Maar hij had wel wat versteviging nodig. Dus GCI is toen langsgekomen om de achtbaan te laten verstevigen door extra balken te plaatsen aan de weerszijde van de bocht, waardoor de krachten aan beide kanten werd afgevoerd. In augustus 2015 slaat de bliksem in de apparatuur van de Joris en de Draak, waardoor de achtbaan ook niet kon gaan rijden.
Oeps.
Ik ben ook wel blij dat het niet is ingeslagen in de baan, want dan weet ik ook niet zo goed wat er dan was gebeurd.
Ja, dan heb je, jezus, houten achtbaan, bliksem erop, oeps.
Ja, dus in de apparatuur, wat natuurlijk ook wel shitty is, want het zorgt ook voor een hele hoop schade en dat moest ook gefixt worden. Dus hij heeft een tijdje niet gedraaid. Gelukkig is dat wel weer redelijk snel gefixt. In mei 2016 komen techneuten van de Efteling met een briljante uitvinding. Hier hebben we het in de aflevering over de Trooi ook al over gehad. Want die gebruiken hetzelfde systeem nu ook. De baan van de Joris en de Draak moet namelijk regelmatig worden ingeolied. En de Eftelingse techneuten hebben een systeem bedacht met kwastjes, wat ze zo achter het treintje kunnen monteren. En wanneer het treintje dan over de baan rijdt, wordt de baan dus daardoor ingeolied. En zo hoeven de medewerkers zelf niet meer met een kwast zo handmatig aan de slag. Ja, dat scheelt gewoon heel veel werk.
Ja.
Als je dat karretje er vier keer overheen laat gaan, dan is hij weer ingeolied.
Ik zie het ook wel voor me hoe dat daarvoor was geweest. Dat ze van, hey John, wat moet ik doen vanavond? Ja, jij mag vanavond de baan gaan inolieën.
Maar
dan ben ik tot 2 uur 's nachts bezig.
Oh, ja, maar ik heb vandaag op het strand mevrouw ook al ingeolied.
Ja, gaat.
Oké, laat maar. In juli 2016 raakte een jongen van 6 gewond in de achtbaan, omdat er iemand voor hem in de trein tijdens de rit een selfie probeerde te maken. En nadat diegene zijn of haar telefoon per ongeluk losliet, ja, verloor tijdens de rit, kwam die tegen het hoofd van de jongen aan en die kwam bebont en blauw al bebloedend uit. Die werd toen opgevangen bij de EHBO en het is wel sneu. Want
het is ook eigenlijk een beetje een dom idee natuurlijk.
Ja, je moet ook geen selfie maken tijdens de rit.
Er wordt een foto van je gemaakt tijdens de rit en tegenwoordig kan je van die foto mag je nog weer een foto maken.
Ja, precies. Ik snap ook niet zo goed waarom je een selfie moet maken, maar misschien omdat je dan op je juiste angle wordt gefotografeerd. Maar ik zou dat dus echt nooit echt doen, tenzij het karretje stilstaat en je vaststaat.
We hebben veel foto's gemaakt in achtbanen die stilstaan.
Ja.
Maar ik vind het inderdaad absurd dat je in zo'n hoge snelheid foto's gaat zitten maken en dat je dan vervolgens andere mensen ermee verwondt, is echt wel.
Ik vind dat wel kwalijk. Ja, kwalijke zaak. En dat jochie, dat is ook gewoon nou mentaal aangetast, want die durft daar geen achtbaan meer in.
Nou, die heeft gewoon een angst erbij.
Ja, ik vind dat sneu.
Met ook niet een hele gekke reden, want je beseft op dat moment pas hoe hard je door zo'n ding gaat. Je hoeft maar één ding in je bakkers te komen en het is pijn.
Ja.
Dus
ja.
Ik snap best dat het heel, heel vervelend is.
Ja, dat snap ik ook zeker wel. Nou, in 2019 komt er dus het 5e treintje van de Joris en de Draak komt erbij. Dus voorheen waren het er de hele tijd 4. Nu zijn het er 5. Mocht er dus eentje onderhoud nodig hebben, dan kan deze worden vervangen door een reservetrein. Zo kunnen er steeds, kan die nog steeds op volle capaciteit blijven draaien, mocht er ooit een treintje uitvallen. Ander nieuws in 2019. John Peters uit Luiksgestel heeft de baan nagebouwd van Knex-onderdelen. Is ook wel leuk.
Creatief.
Niet van hout. En het is heel kleurrijk, want het is niet echt Joris en de Draak kleuren.
Nee.
Het heeft wel de 2 banen. En ik denk dat het wel best wel lastig is om te doen. Zeker omdat het 2 banen zijn die allemaal onder en over elkaar langs. Ik vond het vroeger al lastig. Ik heb zelf ook met Knex gespeeld om 1 achtbaan in elkaar te zetten. Laat staan 2 door elkaar heen die ook nog eens eruit moeten zien als de Joris en de Draak.
Ja, precies.
Dus dat heeft hij goed gedaan, die John Peters. Ander nieuws nog in 2019. Toen werden bezoekers geconfronteerd met een kapotte bekleding van de stoel. Van de stoelen in de zitjes van de treintjes van de Joris en de Draak. Deze was echt flink aan vervanging toe. En hier en daar werd dat ook gefixt met wat duct tape. Wij zijn toen zelf ook geweest.
Toen die kapot was?
Ja.
Oh ja?
Ja, dat die bekleding allemaal zo was aangetast.
Oh, dat kan wel kloppen, ja.
Dan zat je in zo'n duct tape treintje.
Duct tape treintje.
Ja.
Ja, wat ik überhaupt nog even wilde zeggen. Ik heb de trein helemaal niet benoemd in de storytelling tot thematisering.
Ah, ja.
Nou kan ik het even snel doen. Want het zijn in principe dezelfde vormen als de treinen van Troy.
Ja, dat heb ik ook al benoemd. Ja.
Die hebben, allebei hebben ze andere kleuren volgens mij. Dus de ene is rood, de andere is blauw.
Mm.
En aan de zijkanten zie je eigenlijk een tekening van een ridder die aan het schreeuwen is. Of een, met een zwaard in zijn hand. Zie je eigenlijk aan beide kanten, zie je dat een beetje. En ik wil even gewoon heel snel van dat benoemd hebben voordat ik straks in één keer een terugkoppeling moet maken om de treinen uit te leggen.
Ja.
En nou, de treinen moeten eigenlijk gewoon voorstellen dat wij een ridder zijn die ten strijde trekken tegen het beest.
Ja.
En in dit nieuwtje was de bekleding aan de binnenkant kapot.
Ja, klopt. En tijdens de onderhoudsbeurt werd het gelukkig wel weer gefixt. Maar ja, het ziet er niet uit als je in zo'n duct tape treintje zit.
Ja, het is ook zonde.
Ja. Toen afgelopen jaar jongeren onder de 18 geen afstand van elkaar hoefden te houden vanwege de pandemie. Of tijdens de pandemie. Mm-hmm. Werd de single ridersrij omgetoverd tot een jongerenwachtrij. Dus de jongeren tot met 17 jaar mochten dan naast elkaar zitten zonder afstand te houden. Ander leuke corona dingetje. Nou ja, dat is eigenlijk helemaal niet leuk aan corona. Is de zigzag des dooms.
Noem jij het zo?
Ja, ik noem het echt de zigzag des dooms. Kijk, ik vind de wachtrij vind ik wel prima. Niet heel erg speciaal aan Joris en de Draak. Maar als je vervolgens die corona-wachtrij in moet. Met die zigzaggen daar. Met al die zeilen ertussen. En die houten framen waar allemaal op is gekliederd. En waar gaten in zitten. En ik dacht, ja, daar word je een beetje claustrofobisch van wel.
Ja, wat ook wel zonde was. Is dat je zeg maar met die wachtrij ook dus langs de draak opkwam.
Ja.
En dat vond ik dus heel cool. Als je tenminste de draak kon zien door die balken heen. Want die doeken waren helemaal ja, een beetje viezig eigenlijk. Die waren, kon je niet bijna niet meer doorheen kijken. Je kon er wel doorheen kijken, maar niet goed. Dat je die houten balken ervoor. En de draak deed zelf ook niks. Dus zo interessant was het helemaal niet om te staan. En het was inderdaad wel een zigzag des dooms, zoals je het zegt.
Ja, dus, nee, het was echt, maar het duurde dan ook echt wel lang
ja.
Door die zigzag. Het waren er ook twee, hè? Soms had je eerst een
ja,
blokje
klopt.
Met zigzaggetjes. En daarna kwam je een stukje recht. En dan dacht je dat je er bijna was. En dan moest je nog een heel zigzag.
Dat was eerst
door.
Nog erger, hè? Want je had eerst nog.
Oh,
achter
ja, en
de Joris en de Draak nog een zigzag.
Ja, daar heb ik ook nog in gestaan.
Daar heb ik gelukkig niet in gestaan.
Nou,
daar ben
ik
heel
wel.
Blij om.
Dat is echt niet grappig.
Nee.
Ik vond die zigzag inderdaad daar al stom. En ik moet ook zeggen, ja, daardoor ging ik wel iets minder de Joris en de Draak in. Want ik vond dat echt niet fijn. Ja. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met de wachtrij bij de Vliegende Hollander. Die helemaal om de Vliegende Hollander ging. Dan had je nog wat te kijken, weet je wel. Dan was je nog een beetje backstage. En je had niet zo'n grote zigzagblokken.
Ja.
Maar je liep meer rond op een soort kronkelpad.
Ja.
En dit is toch wel, ja. Ik vind sowieso zigzagwachtrijen niet helemaal top. En zeker niet zo'n, ja. Zo'n...
Is wel benoemingswaardig aan de normale wachtrij van de Joris en de Draak. Die kronkelt eigenlijk van zichzelf. Die zigzag ja. Helemaal niet.
Nee. Oh, en ik vind het trouwens ook niet. Ik vond het ook echt niet chill dat die wachtrij. Of dat die. Ja, die nieuwe wachtrij. Dat die dan onder de banen doorging. Want dat was echt wel heel luid.
Oh ja, klopt ja.
Die ging eigenlijk onder de drop door daar.
Mm-hmm.
En ja, dat was gewoon echt veel kabaal. En dan sta je daaronder. En dan komen die treintjes langs geraast.
Ja.
Doet me een beetje denken als je in het station staat van de Troy. En ja. Die in die trein komt langs geraast. Dat idee, maar dan echt recht boven je.
Ja,
ja.
Ja precies.
Nou, vond ik iets minder. Maar goed, het was een eenmalige oplossing. En het is nou allemaal weer weggehaald. Dat scheelt natuurlijk ook.
Ja.
Ik hoop ook niet meer dat het terugkomt.
Ik ook niet.
Nee. Dan in augustus 2020 werd de achtbaan gesloten vanwege een technisch defect. De ketting van de kettinglift van beide banen moest vervangen worden. En die zijn niet zomaar tevoorschijn te toveren. Die zijn nog best wel lastig te verkrijgen. Dus dat duurde even voordat die terug waren. In oktober 2020 is een Efteling-medewerker onwel geworden tijdens de inspectie van de achtbaan. De hulpdiensten waren gelukkig snel ter plaatse om de vrouw naar beneden te helpen. Ja, die stond ergens boven in de baan. Ja, gewoon de dagelijkse inspectie te doen in de ochtend. Ja, en toen, ik denk door de hoogte of zo, dat ze daardoor onwel is geworden.
Ja, het kan er best overkomen. Als jij gewoon aan het werk bent ergens, dan kan dat je zomaar overkomen. En toevallig gebeurt dat hier boven op een achtbaan.
Ja.
Ligt ook aan je werk, hoe uniek je werk is natuurlijk.
Zeker,
dus,
ja.
Als het een koekenbakker was geweest, was ze onwel geworden als koekenbakker. Dus, snap je wat ik bedoel?
Nee, maar dat is niet erg.
Ze is onwel geworden, maar dat had overal kunnen gebeuren op welke plek ze ook had gewerkt. Het is nu toevallig zo dat ze heel tof werk heeft bij de Efteling, bij
ja.
De achtbanen. Dus op het moment dat ze daar onwel wordt, dan komt dat gewoon. Dan is dat ook toevallig als ze daar werkt. Snap je?
Ja, maar goed, de hoogte kan natuurlijk wel meespelen.
Het kan niet helpen, zeg maar.
Nee.
Sowieso wat wel grappig is, Rome. Je hebt dan nu zeg maar de volgorde een beetje aangepast om echt het hoofdnieuws en het meest recentelijke nieuwtje eventjes aan te kondigen.
Mm.
En daarmee de andere nieuwtjes, eventjes de oude nieuwtjes erbij te betrekken. Dus ik ben wel benieuwd wat luisteraars ervan vinden als ze... Nou, zeker zo'n Edna is zeg maar wel echt het nieuws.
Ja.
Dus ik ben wel benieuwd wat Edna mensen van die volgorde terug vinden.
Ja, maar wat ze ervan vinden kunnen we natuurlijk horen in De Klant is Koning.
Ja, wat ze vinden van de Joris en de Draak natuurlijk.
Ja, en stiekem ook nog wel een beetje van Edna, toch?
Ja, zeker.
Daar hebben ze zeker wel een mening over.
Ja, een flinke verbetering is het natuurlijk van de Pegasus, de Joris en de Draak. Dat is wat de meeste mensen zeggen bij De Klant is Koning, überhaupt al. Daarnaast zeggen ze, nou, er is heel veel airtime. Het houdt de spanning en de tempo vast. Dus op het moment dat je naar beneden dropt, blijft het eigenlijk aan één stuk doorgaan. Het duelaspect werkt natuurlijk enorm goed. En de locatie aan het water wordt door velen geprezen. Vind ik wel grappig, want je hebt natuurlijk de Vliegende Hollander die letterlijk dezelfde locatie heeft, maar dan in het water nog landt. En Joris en de Draak is volgens best wel veel internationale gasten vinden het mooi dat deze achtbaan dus ook over het water heen raast. Dus dat is wel, was wel grappig. Viel me op dat heel veel Nederlanders zeg maar zeggen, ja, het ziet er wel mooi uit, maar zo bijzonder is het ook weer niet. En echt internationale zeggen, oh, dat water, dat vind ik er mooi bij. Dat het echt die, ja.
Nederland is een waterland, hè. Dus
wij zijn niet zo op. Het valt ons niet op.
Oh, water, daar kunnen we ook voor naar Flevoland.
Ja, precies. daarnaast een aantal negatieve puntjes natuurlijk. De thematisering is op een ander niveau van de Efteling. Je hebt natuurlijk de Vliegende Hollander tegenover staan. Als in, nou, en de Baron ook sinds een tijdje. Dus die hebben qua thematisering zijn die ontzettend hoog qua niveau. En dan heb je een Joris de Draak, die zit daar gewoon onder, volgens velen. Ik kan het wel zeggen, maar Draak Edna werkt niet. En dat is volgens velen een dooddoener voor deze achtbaan. Omdat het is Joris en de Draak. En nu is het vooral Joris.
Ja.
Achtbaan Joris.
Ja, en de draak is verslagen, want die spuurt geen vuur meer en die kan niet meer spetteren, die kan niet meer bewegen.
Die kan niks meer.
Nee.
Ja, en natuurlijk vragen we natuurlijk ook aan jullie, de luisteraars, wat jullie ervan vinden. Romy, zullen we gewoon weer om en om gaan lezen?
Ja, vind ik een goeie.
Zou ik beginnen?
Dat is goed.
Nou, Kermisfan op Instagram die zegt, Joris en de Draak is toch wel een lekkere achtbaan met veel airtime en lekkere bochtjes. Het feit dat het een dure achtbaan is, maakt het nog leuker. Als je binnenkomt met een uithangende vlaggen, geeft dat toch wel een cool effect. Met een prima thema en een toch grote stilstaande animatronic is deze achtbaan het doen waard. Ik geef deze een 6,8 van de 8. Kijk.
Nou, mooi ook weer. Mooi cijfertje erbij.
Ja, precies.
Ja, ik moet zeggen, ik sluit me daar wel bij aan. Inderdaad ook dat effect dat je met die uithangende vlaggen, dat is toch wel even een moment van trots, stel nou dat je zou winnen.
Ja, wat het ook wel heel erg leuk doet, is dat natuurlijk als je verliest en je ziet dat,
dan wil je nog een keer, zodat je wel wint.
Precies. Ja. Dus je hebt eigenlijk ben je mensen al een beetje aan het suggereren van, hey, je moet er nog een keertje ingaan. Je moet wat langer in de Efteling blijven. Je moet meer geld uitgeven hier, want... Nou ja, uiteindelijk zo
gratis. Gelukkig is de Joris en de Draak gewoon gratis.
Ja, precies.
Maar je mag wel een keer terugkomen.
Ja, maar die cola in de wachtrij.
Ja, die cola. De cola in de wachtrij. Ja. Nou, dan gaan we door naar Gert-Jan Aalpoel. Volgens mij heeft hij wat op Twitter gezegd.
Ja, via Twitter.
Ja. Het race-effect is bijzonder goed uitgevoerd in deze baan. De first drop die op snelheid wordt ingezet is heerlijk. En de triple-up daarna volgt is altijd genieten. De rest van de baan draaft altijd zo lekker door. Absoluut een favoriet. Geen voorkeur voor een van de twee banen eigenlijk. Ze zijn allebei wel leuk.
Ja.
Ja, inderdaad. Ik noemde het dus straks de bunny hops, maar het zijn natuurlijk de triple ups.
Ja, vind toch, ik ook wel een van de leukere effecten ook trouwens.
Ja, een beetje dat airtime gevoel. Dat lekker kriebeltjes in je buik. Ja, ik vind dat wel tof.
Ja, precies.
En daar heb je ook wel echt op dat moment echt wel het idee van, jemig, wat gaat dit hard.
Ja, precies. Wil jij de volgende twee nog ook even doen?
Oh ja, dat is goed. Ik zie inderdaad daarna een hele lange aankomen.
Dat doe ik die wel.
Ja, dat is prima. Dat is een dagboek. dagelijks achtbaan zegt, mijn mening, dubbele punt. Heerlijke achtbaan voor de Efteling. Mooie opvolger van de Pegasus en met zoals iedere attractie een mooi verhaal erbij. En een van de beste muziek van de Efteling die je te horen is. Het zijn soepele banen en het race element is leuk.
Klopt ook wel. Bedenk ook trouwens net in één keer dat Joris en de Draak ook in een andere attractie van de Efteling voorkomt.
Hè?
In, trouwens, kan ik het zeggen? Spoiler alert voor mensen die nog niet naar... Hoe kan ik het zeggen? Spoiler alert voor mensen die nog niet naar Karo zijn geweest.
Ik dacht oprecht dat je het over Nest ging hebben.
Oh, Nest zit er natuurlijk ook in.
Ja, natuurlijk zit hij in Nest.
Maar ook in Karo is het een heel groot onderdeel ook weer.
Ja, ja, ook wel heel tof, zeker.
Bedenk maar in één keer. Maar dat komt dus ook allemaal door de muziek.
Ja.
Maar niet bij Nest zit het ook in verwerkt, maar bij Karo zit erin door de muziek.
Bij Nest heb je dus letterlijk een glijbaan in de vorm van de draak,
ja,
toch?
Ja, ja, dat klopt.
Die is ook wel heel erg tof.
Ja, precies. Maar de muziek, zeg maar, zoals dagelijks Achtbaan zegt, dat is natuurlijk wel heel goed. En dat zie je natuurlijk ook weer terug, dus inderdaad, in andere attracties.
Ja, en in de musical, of hoe heet zoiets, show.
Ja, theater.
Theater. Theatershow.
Ja, en ook wel interessant, dat hij zegt natuurlijk, de Pegasus is een mooie opvolger hiervoor. Of ja, de Joris en Taak is een mooie opvolger voor de Pegasus.
Ja.
En ja, ben jij überhaupt in de Pegasus geweest?
Jazeker, ja, ja, ja.
Jij hebt
ja,
wel
als kleinkind, ja, ja, ja.
Ik kan me niet eens herinneren dat hij er stond.
Oh.
Dus,
ja, ik denk dat ik er zelfs nog met opa en oma in ben geweest. Dus het is echt wel een houten achtbaan. Ik denk in mijn eerste houten achtbaan geweest.
Ja.
Ja.
Nou, we gaan er nog wel een keertje over praten als we een keer een aflevering doen met oude achtbanen die verdwenen zijn. Dan gaan we er uitgebreid over hebben.
Ja, vind ik een goeie.
Dan komen we nog een keertje terug op de Pegasus, denk ik. Hè?
Denk het ook wel, ja. Alleen zal ik hem dan uitspreken als de Pegasus.
De Pegasus.
Zo was hij vroeger ook.
De Pegasus, pardon.
Nou, dan hebben we nog Marco VDH op Instagram. Die zegt, Edna deserved better. Nou, kort, maar krachtig.
Heel krachtig. Ik vind het heel duidelijk.
Ja, nou, Edna deserved better.
Ja, dan nog een reactie van Eftel Steffel. Op dit moment Winter Steffel via Twitter. En die zegt, een leuke set banen met een supergaaf dueling effect. Al vind ik hem steeds ruwer worden, waar het ook wel mag voor een houten achtbaan, blijven ze toch wel een favoriet. Wat ik het gaafste dueling gedeelte vind, is net na de grote bochten boven het meer. Dat je naast elkaar komt te rijden en elkaar zowat aan kan raken, tot aan de finishlijn. Wat wel erg jammer is, is het onderhoud. Het gebied ziet er steeds slechter uit en de baan wordt steeds ruwer, zoals ik kan melden. Ook een groot nadeel is het effect van Edna. Wat toch wel iets van een toegevoegde waarde is aan de ritbeleving. Met het spuiten van water tot het vuur spuwen aan toe. Als ik er nu zo naar kijk, naar de attractie, zou ik het een 6 van de 8 geven. Trouwens, water is favoriet.
Ja, nou, ook meteen een voorkeur.
Ja.
Ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen welke nou dadelijk mijn voorkeur heeft. Ik ga daar ondertussen even over nadenken.
Ga er heel goed over nadenken.
Ja. Dutch Rollercoaster Trills op Instagram, die zegt, heb hem laatst nog gedaan, toen was alleen de waterbaan open. Hij was me toch ruw, net zoals Robin Hood. Dus die in Walibi dan. Dus hij staat nu op nummer 20 in plaats van nummer 6. Nou, dat is toch wel flink naar achter op je lijstje dan.
Precies. Ik weet natuurlijk ook niet hoe lang je lijst is. Als je een lijst hebt van 100, dan is het nog best wel redelijk. Als de lijst is...
Ja, maar kom op. Als je eerst op nummer 6 stond en door de ruwheid ineens op nummer 20, dan ben je toch wel 14 plaatsen naar achter geschoven.
Dat is waar. Dat is
toch wel een flinke domper. Hij wordt ook wel steeds ruiger.
En
wat anderen ook wel zeggen, het is ook wel iets wat typisch houten achtbaan is en ook wel mag.
Mm-hmm.
Maar ik kom daar straks in mijn eigen mening denk ik ook nog wel even op terug.
Oké.
Okay. Dan hebben we nog Piccola Pictures via Twitter. En die zegt, een hele toffe achtbaan waar ik telkens weer van vergeet hoe snel hij ook alweer is. Ik kom er geregeld met betraande ogen uit. Ja, wie niet, denk ik. Front row krijg je allemaal van die traantjes zo van de snelheid.
Ja. Ik vind het wel grappig, want als ik in de Joris en de Draak ga, zie je altijd mijn haar helemaal zo poep in één keer erachter staan.
Gewoon kaas er echt omhoog.
Ja, terwijl bij andere achtbanen dat niet echt gebeurt. Vogelrok doet hetzelfde.
Jongen, ik heb foto's van jou in de Baron dat je ook dat hebt, hoor.
Nou, dan heb je...
Echt gewoon kaasrecht.
In ieder geval, er zijn heel veel foto's van mij na de Joris en de Draak, dat je mijn haar echt zeg maar zo poep zo
ja, dat klopt, dat
heftig
klopt.
Ziet zitten. En je vogelrok net zo.
Ik moet alleen wel zeggen, ik heb de betraande oogjes wel meer in de Trooi dan in de Joris en de Draak.
Ja, is ook wel een flink groter ding natuurlijk.
Ja.
Nou, dan hebben we Michiel Toverfan op Twitter. En die zegt, Joris en de Draak, wat moet ik daar nou van zeggen? Een goede houten achtbaan is het en zeker niet te missen in het aanbod van de Efteling. Het is ook een van de beste achtbanen van de Efteling. Op herhalingsfactor. Sorry Baron, maar de Draak is toch sterker. Alleen is het de beste houten achtbaan van Nederland? Nee. Maar het is wel een unieke baan als het gaat over het racegevoel. Maar als ik kijk naar welke achtbaan knalt tot het einde, wint de Troy met vlag en wimpel. He, toch grappig dat het met vlag en wimpel al die bandjes.
Ja, 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 komt thema toch weer terug.
Daarom geef ik het een 5,9 van de 8. Waarom nou? Dat komt gewoon door de eerste ervaring die ik had met deze baan, die niet zo goed was. Ik zat lang, wat voor mijn autisme een no-go was en dat hij overal nergens was. En dat de baan niet meer goed te volgen was. De zin is een beetje alle kant op. En dus duizelig werd. Dus waar het op neerkomt, hij zegt dus, de baan was lang, heel kronkelig en had geen overzicht meer van wat er kwam. En nou, met zijn autisme is dat dus echt een no-go. Dus ja, ik snap best wel dat dat een hele vervelende ervaring is die je kan hebben.
Zeker.
Zeker als je in controle wil zijn wat je gaat doen. Nou, dan geef je bij een achtbaan wel een beetje uit handen. Maar als je echt niet meer het overzicht hebt waar je nou naartoe gaat, snap ik best wel dat dat heel heftig kan zijn.
Zeker.
Ik wil nog wel tot slot gewoon een goede achtbaan die we niet kunnen missen. Ik wil nog wel een ding rechtzetten van de vorige week over de Toast Express in mijn puntentelling. Want ik was in te hogere sfeer van het achtbaanlied, waardoor ik een 7 had gegeven. Maar het moest een 5 zijn op een schaal van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, achtbaan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, achtbaan.
Ja, dus ja, flink wat lekkere lange reacties. Altijd leuk. Ja, dus mensen, bedankt voor jullie reacties.
Was weer leuk om ze even te lezen.
Voor de klant is koning.
Ja, ik denk dat iedereen ook wel zo zijn pluspunten en minpunten heeft. En dat is wel heel erg leuk om te lezen. En ja, de meeste deel ik ook wel. Dus dat is ook wel grappig.
Ja, wat is jouw mening eigenlijk, Romy?
Nou, ik vind het een lekker baantje. Hij gaat lekker snel. Hij is niet super ruig. Hij wordt wel inderdaad steeds ruwer. Maar dat is ook wel iets wat een achtbaan mag hebben. Hij heeft veel airtime. Ik vind de Millennium Flyer karretjes ook wel heel fijn. Ook met die zachte bekleding, als hij niet kapot is. Die dempen eventuele schokken. Dus dat zit echt wel heel comfortabel. Daarnaast staat hij een beetje in een hoekje van het park eigenlijk. Hè? Zo in een uithoekje van Ruigrijk. Maar daar staat hij eigenlijk wel prima. Het is een houten achtbaan met niet superveel aankleding. Ik moet ook zeggen, omdat het station van hout is en de baan van hout is, valt het station daardoor ook niet zo heel erg op. Mm-hmm. Wat zonde is, want je had iets kunnen maken wat afwijkend is en ook wat opvallender is. Wat meer Eftelingse thematisering is. Ik vind dit wel, ja, het is simpele thematisering. Het maakt het verhaal wel compleet. Maar het had nog zoveel meer kunnen zijn.
Ja.
Maar ja, dat merk je ook wel inderdaad aan het budget, wat ze de hele tijd, waardoor het de hele tijd wordt tegengehouden met de onride muziek en de draak die nog groter zou moeten zijn. Dus ja, ik snap het op zich wel. Je kan niet oneindig veel geld uitgeven.
Nee, precies.
Ik vind vooral vanuit de Piranha, als je in dat gebouwtje zit, vind ik het heel mooi om te kijken naar de Joris en de Draak. Dan zie je die twee lussen zo bij het water. Mm-hmm. Kan je wel echt mooie foto's maken. Die komt waarschijnlijk ook wel op ons Instagram te staan.
Ik vind sowieso dat je vanaf dat punt het mooiste uitzicht hebt op heel Ruigrijk.
Ja, zeker.
Want je ziet alle achtbanen tegelijk.
Ja.
En als je echt een, nou misschien, dit is timing hè. Als je de perfecte timing hebt, vanaf dat punt zie je iemand hangen in de Baron. Zie je bij de Vliegende Hollander net eentje naar beneden schieten. Zie je bij de Python de karren net door de eerste loopings gaan. En zie je de Joris en de Draak precies
in die
bochten doorkomen.
Ja, ja.
En dan heb je echt alle achtbanen tegelijkertijd in één keer in beeld. En denk je, oké, dat is echt wel heel
ziek. Dan heb je wel echt een plaatje. Nou, die hebben we helaas niet kunnen schieten.
Nee, specifiek. Maar dit is echt wel echt iets specifieks dat je een keertje...
Dat is echt een geluksmomentje als je dat zou kunnen krijgen.
Precies, precies.
Ja, ik betrap me er toch wel eens op dat ik hem nog wel eens oversla. Misschien ook wel omdat hij in zo'n hoekje staat. Maar ook omdat ik vind de wachtrij vind ik niet zo heel tof om in te wachten. Zeker niet in coronatijd.
Nee.
Maar normaal vind ik hem ook niet zo heel speciaal. Je loopt een beetje om een moeras heen, maar daar houdt het een beetje bij op. Daarnaast die tv-schermpjes. Zullen we daar nog heel even kort over hebben?
Ja, brandlos.
Nee, niet doen. Gewoon niet. Nee, ook niet bij de Vliegende Hollander. Ik vind dat zo zonde. Ik vind dat iets wat Walibi wel zou kunnen doen, maar de Efteling echt niet.
Nee.
Ik vind iets een beetje Amerikaans. Kom op, je moet met thematisering zou je eigenlijk een verhaal moeten kunnen uitleggen. Net zoals dat je bij de Baron heb je echt de Baron die vertelt hoe het zit. En dan ondertussen die projecties en alles komt daar tot z'n recht en vertelt het verhaal. Als jij door tv-schermpjes nog jouw verhaal moet gaan uitleggen, dan is jouw attractie eigenlijk niet compleet.
Nee. Sowieso, mag ik er alvast een beetje op inhaken met mijn mening alvast?
Ja, dat mag.
Ik vertel alleen even mijn mening over die beeldschermen. Want die beeldschermen passen ook totaal niet bij de attractie en de sfeer die je moet verkopen. Want het is een middeleeuwse attractie en je gaat een middeleeuws verhaal vertellen aan de hand van beeldschermen. Dus dat sluit helemaal niet aan bij ja, eigenlijk de sfeer die je probeert te creëren. Dus ik word ook werkelijk uit die hele sfeer van dat gebied getrokken door die schermen.
Ja, zonde.
En op die schermen zie je wel een verhaal, maar vaak loop je zo snel er weer langs op. Omdat die wachtrij op die punten waar die schermen hangen nog net wel weer doorloopt.
Ja.
Dus daar zie je er helemaal niks meer van.
Zonde.
Dus ik vind het inderdaad, ik ben het wel met je eens, ik vind het echt geen goede thematisering, zeg maar.
Nee, het is iedereen kan er anders over denken. Hè? Kijk, het kan ook zijn als je lang moet wachten, dan heb je even iets om te kijken. Snap ik op zich ook wel. Maar ja, ik vind het gewoon zonde voor de wachtrij.
Ja.
Yo, voor mij hoef je die tv'tjes niet op te hangen.
Precies.
Wat hebben we verder nog? Ja, hij heeft veel airtime, maar hij is ruig. Troy is wel verre van gewoon veel leuker, ruiger. Kom ik altijd met tranen uit, gewoon van de snelheid. Ik snap dat de Joris en de Draak een familieachtbaan is en daardoor is hij ook wat milder. Maar ja, je gaat hem stiekem toch wel vergelijken met andere houten achtbanen in Nederland. En op dit moment is de andere de Troy. Ja, dan zou ik inderdaad wel kiezen voor de Troy. Ja, die is wel ook echt een stuk vetter. Ook met die eerste drop, die is zo stijl. En dan krijg je echt die kriebels. Ja.
Het helpt ook niet. Sowieso achtbanen vergelijken met elkaar is heel lastig. Want de ene achtbaan is gewoon totaal anders dan de ander. Maar op het moment dat je letterlijk van dezelfde maker twee verschillende achtbanen hebt. En het zijn twee parken die gewoon natuurlijk concurrentie van elkaar zijn. Dan ga je automatisch die vergelijkingen maken.
Ja.
En daar ontkom je eigenlijk gewoon niet aan. Dus ja, dan inderdaad wat je zegt. Dat je het gaat vergelijken met de Troy is niet gek.
Nee, precies. Nou, en daarnaast nog steeds zonde dat Edna het gewoon niet doet. Ja, ik heb het nou al vaak genoeg gezegd. Maar dat moet gewoon gefixt worden. Want het is nou Joris en niet Joris en de Draak. Nee, de Draak is verslagen, want die beweegt niet meer.
Nee.
Dus dat is echt wel een aandachtspuntje voor de Efteling. Waarvan ik echt hoop dat ze dat nog een keertje gaan fixen.
Ja,
dus dat is het eigenlijk wel een beetje. Hij is wel beter dan de Robin Hood, vind ik nog wel. Want daar werd hij ook nog mee vergeleken. De Robin Hood vond ik echt wel te schokkerig. Was echt wel een vervanging toe. Dus ik ben wel blij dat Untamed daar nou staat. Aan de andere kant, ja, stiekem ga je de Robin Hood ook wel een beetje missen. Want het was wel de klassieke houten achtbaan ook daar. Mm-hmm. Ja, Joris en de Draak is een prima achtbaan. Ik zou zeggen dat ik vuur het leukst vind. Behalve dat ik dan het water allemaal in mijn gezicht krijg. Maar ja, dat gebeurt nou toch niet meer. Dus dat is ook wel wat chill. Dus alleen als het nog regent, krijg je dan nog water in je gezicht. Maar ja, dan krijg je bij water dan ook, dus ja.
Ja.
Dus dat is eigenlijk wel een beetje mijn mening. Dus Troy vind ik leuker. Joris en de Draak is een prima familiecoaster. Goede aanwinst voor de Efteling. Een mooie opvulling voor Ruigrijk. Iets wat ze zeker trots op mogen zijn dat ze het mogen aanbieden. Thematisering had wat beter gemogen. Iets meer Eftelings of zo. Ja. En dit nog een beetje simpel.
Ja.
En Edna moet gefixt worden. Dat is het eigenlijk.
Ja, dat is eigenlijk je hele mening samengevat.
Ja.
Ja. Zal ik dan mijn mening eventjes beginnen?
Een goed plan, ja.
Nou, dit is sowieso mijn eerste achtbaan in de Efteling. Dus ik moet ook wel zeggen, sinds de komst van Max en Moritz misschien wat minder. Maar ik vind het wel een van de beste startachtbanen. Als jij een achtbaan wilt hebben die lang is, maar ook gelijk een beetje heftiger. Maar niet gelijk over de kop gaat en helemaal door elkaar geschud gaat worden. Dan vind ik de Joris en de Draak best wel een goede starter. Ik vind het ook allebei leuke achtbanen. Ik merk het verschil niet tussen beide. En dat vind ik juist ook wel goed. Ik merk het nou bij Max en Moritz merk ik het wel. Want dat is ook zo'n duo coaster eigenlijk. Dus dan ga ik daar heel snel mee vergelijken. En het verrast me altijd hoe hard deze gaat en hoe die dat tempo inderdaad vasthoudt. Zoals heel veel andere mensen al zeggen. Ik vind het verhaal op zich wel leuk. Maar het is gewoon slecht verteld eigenlijk. Die beeldschermen, zoals je zei. Het haalt me helemaal uit die wereld. De speech van de koning vlak voor het vertrek uit de wapenkamer van alle plekken vind ik vreemd. Waarom dat de koning nog eventjes de wapenkamer binnenkomt om te zeggen, yo, veel succes met je reis. Tegen duizenden ridders die voor de zoveelste keer vertrekken. Ik vind het een beetje gek. Omdat ik zeg maar dat idee krijg van een koning hoort in zijn kasteel te zitten. En hoort van afstand een beetje toe te kijken hoe de zoveelste mensen weer weggaan. Dus dat ik haal me een beetje gek uit die wereld of zo.
Ik moet wel zeggen, ik vind de speech van de koning wel echt iconisch.
Het is iconisch.
Lekker quote, de hele tijd erin. Gewoon de koning quote. Zo van, kijk, ik ken de tekst.
Ja, dat klopt wel, maar de plek waar die zit vind ik vreemd. Dat is zeg maar een beetje het ding. En voor een attractie uit de middeleeuwen is hij gewoon heel erg modern verteld. Ik heb ook nooit het idee dat ik de middeleeuwen instap. Als ik bij de Vliegende Hollander binnenkom, dan denk ik gelijk... Oh, ik ben gelijk
VOC.
In VOC, Amsterdam of zo. Of in een mooie stad langs de kust waar de grachtenpanden omhoog schieten. En ja, en daar ben ik helemaal in die wereld gelijk. Baron, exact hetzelfde. Joris en de Draak, ik denk, ja, houdt de achtbaan met een ridderthema. Wat ik zelfs nog ook nog eens een dooddoener vind. Want ridders vind ik gewoon nou, te simpel. Weet je, het is een beetje...
Een beetje achterhaald of
ja,
zo.
Ja, dus je moet daar iets unieks mee doen. Ik vind dat bijvoorbeeld een voorbeeld van een ridderthema... wat gelijk net weer andere tik heeft gegeven... is Evelyn van Toverland. Is oorspronkelijk ook een middeleeuws fantasy ridderthema. Maar ja, iets minder ja, klassiek ridder. En hier vind ik bij de Efteling gelijk weer iets te klassiek. Dat ik denk, op een gegeven moment wordt het gewoon niet meer origineel. Station lijkt voor mij ook niet eens echt van hout te zijn gemaakt. Volgens mij is het wel zo, maar het lijkt niet... Ik vind het ook een beetje te standaard, zeg maar. Hè? Houten achtbaan, houten decoratie. Voor de Efteling te simpel eigenlijk zelfs. Of ja, je kan er gewoon uitdagendere dingen mee doen. En dat,
zeker.
Dat, hier hebben ze gewoon steken erbij blijven laten liggen.
Nee, maar wat ik net ook al zei, het steekt niet van elkaar af. Het station valt gewoon niet zo erg meer op door ja. Dat het ook van hout is.
Ik had het misschien mooier gevonden als we echt een grote keep binnenkwamen. Zo'n groot kasteel wat dan een beetje daarin verwerkt zit. En dan klopt het ook dat de koning je even toespreekt. Dat hij zit in zijn kleine keep, hoeft niet eens groot te zijn. Maar dat hij in de wapenkamer zit, gaat bij mij gelijk al van... Oh, dat vind ik gek, of zo. Nou ja, dat is terzijde. En ik denk ook eigenlijk een beetje dat de Vliegende Hollander... iets met deze ontwikkeling van deze achtbaan te maken heeft. Hè. Ik moet bedenken, 2007 opent de Vliegende Hollander... na een ja, vervelende bouw, laat ik het even zo zeggen. En de Efteling wil dat gewoon, denk ik, heel erg safe spelen. Hè. Ze kozen wel voor iets unieks, maar niet al te gek. Ze zijn meerdere malen op het budget gewezen... En ze hebben eigenlijk de achtbaan boven het verhaal gezet. En het is ook een goede keuze. Want ja, de Vliegende Hollander had eigenlijk een beetje minder aan de ride kant. En minder aan de storytelling kant.
Ja.
En uiteindelijk hebben ze met de Joris en de Draak de storytelling. Of de achtbaan een keer flink verbeterd. En met de Baron de storytelling. En nu mogen ze van mij dat echt een keertje bij elkaar weer stoppen. En zeggen dat je echt even het verhaaltje rond hebt. En dat je kan zien, we hebben van allebei de... Alle drie de achtbanen geleerd wat de perfecte Efteling-achtbaan is.
Ja.
Want ik merk dat de Joris en de Draak nog wel echt wel steken laat vallen. Zeker omdat de draak het niet doet. Dat is gewoon het verkooppunt van de achtbaan. Die doet het niet. Dan heb je nog de achtbaan. En dan ga ik heel erg letten op dat soort dingen. En dat vind ik zelf ook jammer. Want je wilt natuurlijk gewoon het beste voor zo'n attractie. Ook de wachtrij vind ik ook gewoon altijd vervelend. Het is gewoon, ja, ik vind dat stukje natuur wat er zit wel leuk... maar er kan gewoon wat meer gedaan worden. Ook de achtbaan maakt gewoon superveel herrie als je dan daar staat. Ook zeker met de coronawachtrij. Nou is dat niet hoe ik het ga beoordelen natuurlijk. Maar de coronawachtrij is denk ik een van de slechtste wachtrijen in de heel de Efteling geweest. Van de Joris en de Draak.
Ik vond de Piranha erger. Die was echt heel krap. Nou,
ja, die was heel krap.
Heel smal.
Maar die was niet net zo lang. De Joris en de Draak was echt een hele extreme wachtrij, vond ik.
Ja, dat klopt. Die was echt wel flink.
En die zag je ook gewoon heel duidelijk. Dus dat hielp ook niet. Ja, en sowieso het lange wachten voor de achtbaan... zorgt ook voor dat ik hem vaak oversla. In het algemeen klinkt het heel negatief. Want ik vind het wel gewoon een hele leuke houten achtbaan. Het is nog steeds mijn eerste achtbaan in Efteling. Dus daar heeft het toch altijd een speciaal plekje. Maar ik word gewoon niet die wereld ingezogen... die ik bij andere attracties in Efteling wel heb. Nou, hoe zouden ze dat kunnen fixen inderdaad? Door iets meer... storytelling op andere manieren te doen. Ik vind bij een klassieke middeleeuws verhaal... heb je gewoon een paal inderdaad, zoals je ziet... met een stuk papier eraan waar dan de tekst op staat... van de oproep van de koning. En dat je echt het idee hebt dat je onderweg bent. Onderweg kom je misschien nog ergens... zie je nog ergens een lichaam van een ridder liggen of zo. Of iets van iemand dat je ziet dat er mensen je voor zijn gegaan. Dat je niet de enige bent of zo. Dat je iets meer dat idee hebt dat deze draak... echt al een hele tijd aan het weerstand bieden is... Wat ook gesuggereerd wordt als je bij de draak komt kijken... met alle krassen en verwondingen die hij al heeft. Dus ja, het is puntjes op de i. Het zijn de laatste stukjes en nog in het algemeen iets meer mooi aankleden. Dus dat klinkt heel negatief. Misschien wel, maar dat komt omdat ik de storytelling... gewoon echt te min vind vergeleken met de andere attractie in Efteling. Ik vind het verhaal zelf, met ook zeker het idee met water en vuur apart doen... vind ik heel leuk en... dat eigenlijk de reden is dat je niet wint, omdat je het moet combineren. Als dat ook de intentie is, vind ik het geniaal. Want dan blijf je in een oneindige loop zitten. Dat vind ik leuk, hou ik van. Dat vind ik typisch Efteling.
Ja, namelijk. Snap ik wel, ja.
Lang verhaal. Wat zijn onze cijfers op een schaal van 0 tot 8, Romy? Wat is jouw cijfer?
Ik heb hem een 6,7 gegeven. Ook met de reden, ik heb de Troy toen dat tijd een 7 gegeven. En ja, wat ik al net ook al zei, ik vind de Joris en de Draak toch net wat minder sterk. Ik ga liever in de Troy dan in de Joris en de Draak. Dus vandaar de 6,7. Dus ook weer het gelijke cijfer aan bijvoorbeeld een Goliath, die ook wat minder is in thematisering, maar wel een goede baan heeft. Ja, een houten achtbaan is natuurlijk niet te vergelijken met zo'n mega stalen achtbaan.
Nee, klopt.
Maar ja, ik vond wel een beetje gelijk qua niveau thematisering. Ja, ik vind thematisering bij Joris en de Draak nog wel iets beter. Maar ik vind dan de baan van de Goliath dan weer iets beter. Dus ja. Zo loopt het een beetje tegen elkaar op. Mm-hmm. Dus 6,7.
Nou, netjes. Ja, ik geef het een 6,2. Ik vind het een prima achtbaan. Ik vind de thematisering gewoon iets te gewoontjes. Het werkt ook niet vergeleken met de Vliegende Hollander en de Baron. En als Edna het alleen al zou doen, zou ik deze achtbaan al flink hoger geven. Omdat dat echt een uniek verkooppunt is dat gewoon er niet is. Als ik mensen de Joris en de Draak laat zien, zou ik de Draak laten zien als eerste. Want dat is het ding wat je eigenlijk moet zien. Die doet het niet. Nou ja, dan heb je een goede achtbaan, eigenlijk twee goede achtbanen over. Ja, en als de Draak het dus zou doen, dan gaat dat cijfer gewoon omhoog. En dan zit hij naar mijn idee echt wel op hetzelfde niveau met Troy. Niet qua achtbaan, maar qua thematisering is hij dan beter. Ja. Nu komt Troy er met thematisering, sfeer en de baan er eigenlijk een beetje overheen. Dus ja. En ja, en de muziek vind ik leuk. Ik hou van de muziek.
Ik vind de toffe muziek bij Joris en de Draak.
Die helpt het ook wel heel goed.
Ja, dus. Maar ik moet zeggen, ik vind de muziek bij Troy vind ik ook leuk. Oh ja. Shit, nou heb ik die in mijn hoofd. Oké.
Okay. Ja.
gaan we niet neurien.
Nee.
Nee, dat waren eigenlijk onze meningen dan.
Ja, en dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, hè, Romy?
Yes, dat is alweer het einde. Nou, wat ik altijd al zeg. Feedback is altijd welkom. Heb jij leuke of minder leuke ervaringen met deze achtbaan? Of leuke andere weetjes? Deel ze dan met ons. We zijn te vinden op Instagram, apenstaartje van 0 tot 8baan. Twitter, apenstaartje van 0 tot 8baan. En jouw favoriete podcastplatform kun je ons op luisteren. Zoals Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Pocket Cast, Overcast. Volgens mij ook nog iets van Google Podcast of iets in die richting. Mm-hmm. Nou ja, zoek ons op en je vindt ons eigenlijk overal wel zo'n beetje.
En gij zult vinden.
Ja, precies. Mocht je ons nou op een platform niet vinden waar je ons wel zou willen luisteren, laat het ons dan weten. Dan kunnen wij kijken of dat we onze podcast daar ook op kunnen zetten. Want hoe meer luisteraars, hoe meer vreugd en... ik vind het ook wel iedere keer leuk om te zien hoeveel luisteraars we er steeds weer bij krijgen. En leuke reacties en complimenten. Dus daar...
ja, je ziet het ook aan de Klant is Koning. Er komen steeds meer reacties, steeds uitgebreider, steeds meer mensen die ook cijfers gaan geven. Vind ik leuk, want die interactie die is, vinden wij heel erg leuk.
Ja, zeker. Ik vind het ook erg gezellig om iedere keer weer nieuwe mensen te spreken.
Ja.
Daarnaast zijn we natuurlijk ook lid van een vriend van de show. Daar kan je onze podcast ook op luisteren. Kan je ook op onze podcast direct reageren. En je kan ook voice memo's achterlaten. Dus je kan spraakberichtjes naar ons sturen. En die kunnen wij dan afspelen in de volgende aflevering.
Kijk.
Daarnaast ook nog een YouTube-kanaal. Moeten we nog steeds bijwerken, Meindert.
Oh,
dat zeggen we nou echt iedere aflevering volgens mij.
Nou, ik wil niet veel zeggen, Rome, maar we hebben nog een website die gebouwd zou moeten worden.
Ja, die is soort van gebouwd. Alleen de Coming Soon-pagina heb ik gebouwd. Die staat volgens mij ook online. Dus Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Doeg.
Doei.